Goedenavond mensen. Ik zie dat ook Hein en Tania bijna zover zijn. We zijn ook van 7:45, het is 7:45. Nou, dat is het ook, dat is het ook. Hij staat niet aan. Staat wel aan. Ja? Is nu beter hoorbaar? Goed hoorbaar. Goed mensen. Welkom deze avond waarin we ook over ondersteuning, opvoeding van onze kinderen deze avond willen bespreken met een inleider, Jack Kloosterman, die al eerder geweest is hier. En hij zal ons ook meenemen in huisregels en gedrag. Hartelijk welkom vanavond en dan wil ik voorstellen om te zingen eerst van Psalm 119 vers 6. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Psalm 119, vers 6. Zo brengt gij ons aan een avond van deze dag hier bijeen als jonge ouders van deze gemeente om na te denken over gedrag, huisregels, hoe die te hanteren, waar die op gebaseerd moeten zijn, ja, hoe wij die kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Heere, ach, want gij weet van ons de moeite, de zorgen die er zijn, die er leven, de vragen, hoe. Heere, ach, schenk gij ons een leven dat rust op uw gebod, op uw wet, op uw inzetting, op uw recht, op uw woord en getuigenis. Ja, dat ons leven daarin een licht mag zijn. Een voorbeeld. Hoe te wandelen voor uw aangezicht als een voorbeeld. Heere, ach, leidt gij ons daarin een iegelijk. O, en alleen gij kunt dat. Heere, want wij, ach, mensenkinderen, zwak en broos, vergankelijk, in onszelf vol van zonde, van ongerechtigheid, van u afgeweken, van u afgevallen, van die top van eer en eeuwige verwoesting. Maar Heer, nu richt gij op. O, nu schenk gij in uw genade ontfermingen. O, datgene wat nodig is naar de ziel. Ja, datgene wat nodig is voor de tijd en de eeuwigheid. Heere, ach, wil uw ontfermingen over ons doen gaan, opdat wij daarin ook de kracht, ach, de lust, ja, al hetgeen wij nodig hebben ontvangen, ook in het opvoeden, in hetgene wat nodig is. Heere, zo weet gij van een iegelijk wie wij zijn en wat wij zijn. En ieder in onze verantwoordelijkheden. Ach, wil ook hem, die in ons midden is, de heer Kloosterman, woorden geven om te spreken wat overdacht is, waar ook naar aanleiding van uw woord opgediept is, om dat mee te geven ter overdenking. Och, dat we daaruit zouden putten, Heere, en dat onder uw zegen, onder uw gunst, wil gij al zo geleiden en gedenken. En ieder van ons, schenk ons die eenvoudigheid, die eenheid des harten, met elkander, onder uw woord. Gedenk ons uit genade, om Christus wil. Amen. Afgelopen zaterdag stonden er twee artikelen in het Reformatorisch Dagblad onder jeugdzorg, met wel twee heel sprekende koppen. De maatschappij is ziek, niet de jongeren. Schrijver was de heer Rutger Hageraads, bestuurder van het Nederlandse Jeugdinstituut. Maar daarnaast een artikel: gezin, school en kerk, belangrijke tegenkrachten. Twee mensen van Elios, een psycholoog en een geneesheer, die daarover spraken en daarover hun zaken optekenen. En die eerste, de maatschappij is ziek en niet de jongeren, daarin klonk een noodkreet. De jeugdzorg stroomt over. Maar ook, hoe komt het dat zoveel kinderen in de jeugdzorg terechtkomen? Daar moeten we het over hebben. De thuissituatie, het gedrag, de houding, de maatschappelijke invloed. En die beïnvloeding die is stormachtig op onze kinderen. En het individualisme en de maakbaarheidsgedachte van deze tijd, die viert hoogtij. En daartegen gewapend te zijn, te worden, ik denk dat dat heel erg de vraag is en wordt. Onder de tweede kop, gezin, school en kerk, belangrijke tegenkrachten, daar las je van: de prestatiedruk eist zijn tol. Jongeren hebben het idee dat ze moeten presteren. Dringen wij dat op als ouders? Of andere opmerking: ik zie vaak dat ouders te lang blijven rondlopen met hun zorgen. Of ik schroom niet om over ziekmakende structuren en tendensen in onze samenleving te spreken. Maar essentieel is de opstelling van ouders en van de school. Bieden zij voldoende nabijheid, onvoorwaardelijke aanvaarding? Kunnen kinderen met hun vragen terecht? We zijn dus met wezenlijke zaken bezig deze avond. Ga ik toe naar een stukje schriftgedeelte waar we zo dadelijk willen lezen. 2 Samuel. Maar in 1 Samuel, daar zegt Hanna eigenlijk in het eerste gedeelte vanaf het 11e vers: zou het niet beter zijn om in plaats van die last op mijn schouders te binden, mij ervan te ontlasten door hem op de Heere te werpen in het gebed? En na het gebed wat ze doet, dan komt daar die ervaring van de grote voldoening des harten waarin Hanna heen gaat. Zij zag er nu aangenaam en blijmoedig uit. En alles was wel. Zij geloofde dat God haar de Heer de zegen zou geven. Waar zij voor gebeden had. Of haar gemis op een andere wijze zou vergoeden. Maar het was eens willens met. In hoofdstuk 2 lezen we dat Hanna uiting mag geven aan datgene wat ze had gewonnen door het gebed. Zij heeft het mogen genieten en doet daarvoor dankzij. Zij spreekt met verheffing en verruiming van het hart heerlijke dingen van God en van zijn bestuur. Laten we deze versen nog lezen en in onze gedachten afvragen: hoe brengen we dit onze kinderen in gedachten? Zodat zij deze dingen ook mogen verstaan en daaruit leven. Op welke momenten spreken we alzo over onze God, opdat zij onderwezen zijn in zijn grote en heerlijke daden en deugden? Want daarin ligt de sterkte voor ons nageslacht. Ik lees 2 Samuel 2, de eerste 10 versen. Toen bad Hanna en zeide: mijn hart springt op van vreugde in een Heere, mijn hoorn is verhoogd in een Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij en er is geen rotssteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte om God. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en hij maakt levend. Hij doet het helle nederdalen en doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit de stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want een man vermacht niet door kracht. Die met een Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in een hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en hij zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijn gezalden verhogen. Dus de daden Gods moeten wij opmerken. Hem de eer geven in het bijzijn van de kinderen. We moeten eruit leven en dat voorleven. Hanna heeft dat gedaan bij Samuel in zijn jonge jaren en de Heere heeft dat ook gezegend. Ik geef nu graag het woord aan de heer Kloosterman om met ons deze avond verder de besprekingen te voeren. We hebben 2 keer een uur ongeveer, maar aan u graag de gelegenheid.
Goedenavond allemaal. Toen ik dit zat voor te bereiden, toen dacht ik, ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar het is natuurlijk hoe concreter hoe beter enerzijds. En aan de andere kant, als we het concreet over regels gaan hebben, dan kun je maar zo denken, ja, maar dat werkt bij mij niet. Of, ja, maar dat vind ik toch anders. En dat mag vanavond ook. Het idee is om een half uurtje een paar gedachten met jullie te delen van wat algemener iets concreter en ik hoop vooral in het gesprek daarna dat jullie je vragen stellen en wat ik aan antwoord weet kan ik geven, maar met elkaar weten misschien ook wel meer dan ik alleen, dat weet ik al zeker. En het is niet bedoeld vanavond om maar te zeggen hoe het moet. In de opvoeding van onze kinderen zoeken wij ook, en ik heb inmiddels, de oudste dochter is 20, ook wel gemerkt dat het per kind heel verschillend is met eenzelfde vader en moeder. En dat is misschien een open deur. Maar met verschillen bedoel ik ook dat bij de ene keer schiet je in één keer raak, zo gezegd, en bij de andere denk je, dit is het niet. En je probeert nog eens wat en dit is het ook niet. Het is dus soms ook zoeken. En ik kan heel erg instemmen met wat de voorzitter net zei. Uiteindelijk is het ook de Heere die harten opent en sluit. Buitengewoon bemoedigend vond ik het om enkele weken geleden in familiaire kring mee te mogen maken van nabij hoe iemand die gesloten als een pot in het geestelijk leven was, dat de Heer doorbrekend werkte, en dat deed hij met zijn woord. En toen zei hij onder andere tegen me, ik kon er nooit over praten, maar nu kan ik er niet meer over zwijgen. Ja, dan gaat het door karakters heen, dan gaat het door barrières heen. Ook binnen het huwelijk was het niet echt een gespreksonderwerp, en nu wel. Dan zie je hoeveel er kan veranderen. Bij volwassenen, nou, dat kan bij kinderen ook. Ja, dat is zeer zeker het geval. Dus gevouwen handen voor alles. Maar goed, ik zal een aantal gedachten met jullie delen en dan het gesprek opzoeken. Eerst over huisregels en na de pauze nog wat over gedrag. Ik heb hier opgeschreven opvoeden met regels. Ga er maar aan staan. Want hoe moet dat, hè? De ene opvoeder, die voelt misschien wel heel veel dankbaarheid als hij of zij naar zijn kinderen kijkt en denkt hoe het is gegaan. Als het gaat om regels en gehoorzaamheid. En de andere, als die eraan denkt, dan is het te veel zorg. En een derde die hier vanavond misschien ook al zit, ervaart, ik ben vooral aan het strompelen. En het lukt meer niet dan wel. Ik struikel maar wat voort. En daarom dacht ik, ik wil vanavond beginnen met een oproep om vooral niet, en daarom is het ook mooi dat jullie en dat u hier bent, ik wil beginnen met de oproep om niet alleen te gaan staan in de opvoeding van onze kinderen. En vanuitgaand dat er een vader en een moeder is, dat is natuurlijk ook altijd niet zo. Maar ik trek die kring wat breder. Kijk, ieder heeft zo zijn eigen ervaringen in het opvoeden, namelijk de opvoeding die je zelf hebt gekregen en hoe daar met regels omgegaan werd. En soms heeft dat heel veel zegen gebracht, maar soms ook heel veel beschadiging. En het is het enige voorbeeld wat je hebt gekregen, namelijk je eigen opvoeding. Dat is het plaatje wat toch in je hoofd zit. Met dingen waarvan je zegt, zo ga ik het ook doen. Maar misschien ook wel met dingen waarvan je zegt, zo ga ik het vooral niet doen. Ik ga het heel anders doen. En tegelijkertijd is het heel erg waar dat het een unieke kans is als vader en moeder om die eerste, laat ik maar even zeggen, 20 jaar van het leven van je kind, als de Heer het geeft, een onuitwisbare indruk na te laten. Het is een unieke kans. Het is niet voor niets dat ook heel veel mensen die niet op christelijke grondslag staan, zeggen je moet er in de jonge jaren bij zijn, want dan geef je iets mee voor het leven. Dat is zo. Dat geldt voor regels, maar dat geldt ook voor heel veel andere dingen. Hoe doe je dat dan? En wat zijn nou de effecten of de resultaten? De wijsheidsvraag dringt zich vaak op als het gaat om opvoeden. Want het is mooi en het is ingewikkeld. Reflectie is wel belangrijk. En het feit dat je hier vanavond zit, laat zien dat je erover na wilt denken. Maar ik hoop niet alleen vanavond. Geen kind is hetzelfde, zei ik. En het lezen van je kind, in zijn ontwikkeling, maar ook in de geestelijke nood, die vragen wel om reflectie. Namelijk de vraag, hoe doe ik het nou? En hoe werkt het nou bij mijn kind? Daarom is het nodig om erover te praten, over te spreken. En dat allereerst als man en vrouw, als die situatie er is. Heb het samen over de opvoeding van je kind, je kinderen. Maar ik zei ook de kring breder. Ook met familie of vrienden. Betekent dat dan met Jan en alle man? Nee. Maar het is heel goed om een paar mensen te hebben waarmee je in vertrouwen heel openhartig kunt praten over de opvoeding van je kinderen. Over wat wel lukt. Maar misschien ook wat je gewoon lastig vindt en wat niet lukt. Anders gezegd, betrek kennis en kunde bij de opvoeding van je kinderen. Want je hebt wel een eigen voorbeeld gehad, maar als dat niet bij je kind werkt. Of er zijn andere oorzaken waardoor je wel een voorbeeld hebt gehad, maar gezegd ik wil het vooral anders doen. Betrek dan de kennis en de kunde van anderen. Praktijkervaring, maar soms ook een stukje theorie. Ik werk op Driestar College, wij geven handzame boekjes uit. En het is echt geen verkooppraatje. Maar er is veel behoefte aan. Bij jufs, bij meesters, maar ook bij vaders en moeders. Om op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld gewetensvorming, of andere onderwerpen, om daar gewoon vanuit de theorie, vanuit het onderzoek, wat dingen over te zeggen. Wat is nou verstandig om te doen en wat niet. Als het goed is, ben je zelf ook aan het leren als opvoeder. Je leert namelijk wat wel en niet werkt. Ook daarvoor is die reflectie goed. Want je leert vaak aldoende. En dat is niet erg. Maar dat betekent dat je soms ook terug moet komen op eigen overtuiging. En die goede praktijken, van anderen misschien, en goede inzichten die er zijn, die kun je daarbij betrekken. De vraag is wel of je daarvoor open staat. Als je denkt dat je het wel weet, of dat de enige manier is hoe je het zelf hebt geleerd vroeger, dat kan. Maar het is de vraag of dat goed bij je kinderen past. En dat zie je natuurlijk wel. En dat onder ogen zien is soms ook lastig. Ik zie liever iets onder ogen wat wel lukt, dan iets wat niet lukt. En heb je, als de kinderen wat ouder worden, heb je het wel eens gevraagd hoe dingen overkomen? Snappen ze waarom je een regel hebt? Of, wat vinden ze nou zelf van die regel? Dat kan heel confronterend zijn, maar je leert dan wel wat overgekomen is en wat niet. Er is wel wat lef voor nodig, om te vragen hoe papa en mama doen. Ik weet het uit ervaring. Toch kan dat leiden tot een heel mooi gesprek. En bij sommigen kun je dat, als er meerdere kinderen zijn, tegelijk doen. Bij een ander is het juist beter om dat één op één te doen. Een van onze kinderen, nu 18 jaar, zoon lief, die gaat liever met zijn pa even wandelen een stuk. Hoef je elkaar niet zo aan te kijken, maar het praat wel fijn. Maar zondag moest ik onder de afwas zeggen, joh, kom eens. Volgens mij zit je ergens mee. Als je erover wil praten, kan dat. Ja, is misschien wel goed, zegt hij. Toen begon hij. Uit zichzelf had hij het niet gedaan. Als ik het niet gezien had, was ik er niet over begonnen. Het is ook gewoon zoeken wat werkt per jongere, per kind. En natuurlijk is het zo dat de eigen ouders de kinderen het beste kennen. En die kennis heb je ook nodig. Maar mijn stelling is dat je met je eigen inzichten er niet bent. Kennis en vaardigheden zijn nodig. Bij een kleuter praat je over andere dingen dan met een puber, dat snapt iedereen. Maar hoe doe je dat dan anders? Behoeften van kinderen zijn ook verschillend, ook per ontwikkelstadium. Onze dochter van 14 heeft haar vader nu echt op een andere manier nodig dan als klein meisje van 5. Dat is al een paar keer gebeurd, dat ze haar jurk wel kocht als ik hem mooi vond. Want ze is hartstikke onzeker. Dan helpt het als ook iemand van het andere geslacht zegt dat het goed staat. En waarom? Regels. Een kleuter leer je andere dingen dan een puber, zei ik net. En als ik me niet vergis, zijn veel ouders ook heel erg druk met het voorkomen van pijn en teleurstelling voor hun kinderen. En stellen ze daarom soms regels in. Maar pijn en teleurstelling voor kinderen zijn ook juist leermomenten. Onze dochter van 14 maakt schoon ergens in de huishouding. Daar staat een peutertje van 3 met knielappen voor, want stel je voor dat hij valt. Ik denk dat als je valt dat het niet leuk is. En je probeert dat te voorkomen, maar iemand die gaat lopen gaat echt met staan en opvallen. Die doet zich soms ook zeer. Daar leert hij ook van. Niet dat je dat expres wilt. Maar dat kun je nooit allemaal voorkomen. En dat is dan nog simpel. Maar een puber maakt het ook mee, vooral in sociaal opzicht. Dat dingen leuk gaan en dat dingen niet zo mooi gaan. Dus waar ben je ook mee bezig met regels als het gaat om het leren en ontwikkelen van je kind? Hè? Is het het voorkomen van gevaar, het voorkomen van pijn? Of zijn ze erop gericht als het pijn doet? In welk opzicht dan ook, laten we er dan over praten. En dan hebben we hier de regel dat het ook op een veilige manier kan. Dan zoeken we daar een manier voor die past bij jou. Want regels is niet alleen wat er wel en niet mag. Regels gaan ook over hoe je met elkaar omgaat. Ik zei net, doe dat ook met elkaar. Als daar de ruimte voor is, is het belangrijk om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Misschien vanavond hier wel. 1 of 2 mensen waarvan je zegt, dan ga ik nog eens koffie drinken. Niet omdat die het zo goed weet, maar ik kan wel dingen leren, want volgens mij lukt dat en dat in het gezin wel. Nou, als iemand daarover wil, waarom zou je dat niet doen? Het is kwetsbaar en het vraagt om vertrouwen en openheid en natuurlijk ook beslotenheid. Je gaat er dan weer niet met anderen over praten, maar dat is wel de moeite waard. Het is de moeite waard om vragen en ervaringen en kwetsbaarheid over opvoeden, over het stellen van regels, van grenzen, om die te delen. En je kunt elkaar dan gewoon eens vragen, hoe doen jullie dat? En welke redenen heb je daar nou voor? En werkt dat dan? En werkt dat dan bij al jullie kinderen? Het ziet er misschien wel mooi uit, maar is dat ook zo? Nog een stapje verder is, dat als je zo in gesprek bent, je elkaar misschien ook eens een stukje raad kunt geven. Niet, doe het maar zo, dan werkt het. Het is geen cakerecept. Maar wel, je zou eens kunnen proberen of dit werkt. Een stuk raad. Dat kan alleen als je eerst goed hebt geluisterd naar elkaar. Geluisterd zonder oordeel en zonder het invullen voor een ander. Want ook ik heb op verjaardagen genoeg verhalen gehoord. In onze vriendenkring hebben we een gezin waar een meisje is met een eetstoornis. Hoe vaak die moeder niet heeft gehoord, geef dat kind van jou maar eens een paar weken met mij, dan heb ik het wel leren eten. A, stampje op het hart van de moeder. B, je overschat of onderschat het probleem schromelijk. Want ja, het is een bij de hand kind, dus je denkt het is gewoon een stukje willen. Maar er zit een hele diepe angst bij de meisje voor eten, überhaupt. Maar er is heel vaak op een hele, wat mij betreft, lompe manier over gesproken. Misschien wel goed bedoeld, hè? Een oma die het ook wel even wil proberen, dat kleindochtertje te leren eten. Dan zijn we van het probleem af. Maar zo werkt het niet. En je geeft moeder het gevoel, en vader, jullie doen niet goed. Dat type gesprek bedoel ik natuurlijk niet. Tijd nemen om elkaar te begrijpen, als het mee zit in de opvoeding of als het tegen zit, is nodig om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. En het opvolgen van raad, of het opnieuw bespreken van hoe heeft het uitgepakt, hoort daarbij. Het is niet een eenmalig gesprekje bij het hek. Het hoeft ook niet zwaar te zijn, bij een kop koffie of op een andere manier, als heren onder elkaar. Het echte open gesprek, ik kan het gewoon niet genoeg benadrukken hoe waardevol dat is. Soms kun je ook veel meer betekenen voor een ander dan je zelf doorhebt. Ga eens na in je omgeving wie je goed kent en vertrouwt, wie kan luisteren, waarvan je zegt, daar wil ik misschien wel eens een keer over spreken. Of misschien wil een ander wel met jou spreken. Nogmaals, een zus, een vriend of iemand in de gemeente. Met elkaar weten we meer dan alleen. En je staat er dan niet alleen voor, maar daar moet ik nog wat meer over zeggen. Opvoeden is voor alles in afhankelijkheid en een biddend leven je weg zoeken. Biddend om wijsheid en genade. Gevouwen handen bij een open Bijbel zijn en blijven echt de belangrijkste basis. In de Jacobusbrief staat wie wijsheid ontbreekt. Hij of zij mag ze van God begeren. Opvoeden is een mooi en moeilijk onderwerp. En ik merk bij mezelf ook regelmatig de verlegenheid. En de vraag wat is wijs en wat is nodig? Wat werkt? Helemaal als het gaat om het bereiken van het hart van je kind. Want regels zijn natuurlijk niet op zichzelf staan. Daar heb je een doel mee. Je wilt het hart van je kind bereiken. En tegelijkertijd is dat uiteindelijk niet ons werk. Maar je wilt doen wat je kunt. Het is ook goed om dan tegen elkaar te zeggen dat God doorgaat met zijn werk. En vanuit de opening en ook wat ik net zei, mogen ook verwachting hebben van het gebed. Niet omdat wij zo goed bidden, maar omdat God wil horen en zijn eigen werk ook begint en afmaakt. Dat geeft moed en verwachting voor het onmogelijke in de opvoeding. Daarnaast hebben we en houden we ook een eigen verantwoordelijkheid. En moeten we doen wat we kunnen in die eerste 20 jaar vanuit de opvoeding. En de invloed daarvan is maar moeilijk te overschatten, want die is gewoon enorm. He, dus we maken het zelf niet klaar in de opvoeding. En we moeten doen wat we kunnen. Met ook tot ons nemen de kennis die er is. En het samen oplopen. Want als het goed is, zijn onze kinderen ook vormbaar. He, je hebt natuurlijk ook situaties waarin er door een stoornis hele moeilijke situaties zijn. Maar normaal gesproken is een kind vormbaar. En de vraag hoe je het hart bereikt is dan het belangrijkste. Want het hart is de oorsprong van het gedrag. Regels die zijn bedoeld om het gedrag te reguleren. Maar dan kun je niet... Daar kun je niet over praten zonder ook over het hart van het kind na te denken. En tegelijkertijd is het waar, ook al heb je goed contact met je kinderen, dat zegt nog niets over of het hart echt veranderd is. God alleen kan het hart van dood levend maken en dat mag een troost en een bemoediging zijn. Want misschien heb je al wel heel veel geprobeerd en zit je met de bange vraag of je het hart van zoon of dochter wel ooit bereikt. God als schepper weet in zijn wijsheid en almacht zeker wel, als het ons niet lukt, en uiteindelijk is het zijn werk ook, hoe hij van een stenen hart een vlezen hart kan maken. En daarom blijft er hoop en verwachting. Want opvoeden zit in het woord, hè? Opvoeden is op, opwaarts voeden, is omhoog leiden, is tot een hoger doel brengen. En voeden heeft te maken met het juiste voedsel. En dan heb ik het niet over boterhammen, aardappels en groenten, ook dat natuurlijk wel, maar ook in geestelijk opzicht. Het juiste voedsel om te komen tot zelfstandige en verantwoordelijke personen. Dat geldt ook in geestelijk opzicht, om kinderen en jongeren tot God dienende persoonlijkheden op te voeden. Psalm 78 is in dat verband een hele rijke psalm. Die laat ook iets zien van de lijn door generaties heen. Ook daarom sta je er niet alleen voor. Horen en doorvertellen, zegt Psalm 78, opdat onze kinderen hun hoop op God zouden stellen. Ik zoom wat verder in op de huisregels. Samen zijn vader en moeder verantwoordelijk voor de opvoeding. En biddend en onder de zegen van de Heer mogen ze dat doen. Hoe vaak spreekt u met de Heer over uw kinderen en hoe vaak doet u dat met elkaar? Over de vraag enerzijds welke regels zijn er nodig, Maar ook hoe bereiken we het hart van ons kind? En wat zien we als reactie? Ik denk dat het goed is om hier wekelijks de tijd voor te nemen. En ik zeg erbij dat het ons ook niet altijd lukt. Helemaal niet als de kinderen ouder worden. Want ze gaan soms nog later naar bed dan wij. Maar dan maar tijdens een wandeling of een ander moment wat past in jullie eigen dagritme. Samen hierover spreken, zei ik. Maar het verlengde daarvan ook met anderen. Als de opvoeding zo bepalend is in die eerste 20 jaar, dan hebben we dat als een serieuze investering te zien. En vraagt het ook onze tijd en aandacht. Wat hebben vader en moeder dan te doen? Ik heb 5 voorbeelden. Die komen bij Wim ter Horst vandaan. 5 beelden die iets zeggen over grenzen stellen en regels. En ik probeer dat ook telkens behoorlijk concreet af te sluiten. Beelden blijven vaak goed hangen. Wim ter Horst zegt, een opvoeder is allereerst een schatbewaarder. En als je een schat bewaart, heb je het over veiligheid. Dan is er iets kostbaars wat je gaat beschermen. Dat geldt letterlijk, maar ook in geestelijk opzicht. Beschermen tegen bijvoorbeeld allerhande invloeden. En nee, ik bepleit geen kloosterleven, want al zouden we dat doen, dan gaat ons eigen hart mee. Maar het is wel noodzakelijk om alert te zijn en grenzen in acht te nemen. En daar zijn regels voor nodig. Om af te schermen en op afstand te houden wat kwaad is. Om het verkeerde, wat soms zo goed aansluit bij het hart, niet op te zoeken. Om kwaad te filteren uit je krantenbak, tijdschriftenmand of je internetbrowser. Daar is uitleg bij nodig over hoe de dingen werken. Ook uitleg nodig over hoe arglistig en zondig het hart van je kind is. Om te vertellen dat het hart van de schatbewaarder, jij dus, dat hart van die schatbewaarder is niet beter dan dat van je kind. En dat regels er niet alleen zijn vanuit angst en bezorgdheid, maar dat het heeft te maken met hoe we kijken vanuit de Bijbel naar ons mens zijn en wat God van ons vraagt. De schatbewaarder zoekt het goede. En dat doet hij om het gezonde en het goede voor de ziel en het welzijn van de ziel van zijn kind te zoeken. In tijdelijke zin, maar ook in geestelijke zin. Een opvoeder draagt als schatbewaarder zorg voor een kostelijke en onsterfelijke ziel. Dat is het eerste beeld. Schatbewaarder. De tweede, een tuinier. Wim ter Horst zegt, dat is de oudste beroep. Adam en Eva kregen de opdracht de hof te bewaren. Taak om te verzorgen. Maar ook, zij mochten dat ook bij de dieren doen. Later werden ze ook vader en moeder. Dat was na de zondeval. De taak van een tuinier zou je kunnen vertalen als in de opvoeding als de zorg voor ieder kind. En aan ieder kind naar zijn aard. Dus het kan niet zo zijn dat je volgens mij 1 en dezelfde opvoeding bij al je kinderen, als er meerdere kinderen mogen zijn, precies hetzelfde doet. Wat doet een tuinier nog meer? Het voorziet in levensbehoeften. Denk aan de verzorging van planten en bomen. Eigenlijk probeert een tuinier dat te geven wat nodig is om te leven. Verzorging is ook meer dan beschermen, daar hadden we het net over, de schatbewaarder. Maar een goede verzorging biedt ook veiligheid en geborgenheid. Om thuis te zijn en tot je recht te komen. Dat kun je heel modern en seculier invullen. Dat doen we vanavond natuurlijk niet. Thuis te zijn en tot je recht te komen. Op te groeien tot een volwassen mens. En hoewel dit sociaal en emotioneel ook van groot belang is, dat iemand kan opgroeien, in geestelijke zin geldt dit ook. Thuiskomen en jezelf en tot je recht komen, dat is uiteindelijk thuiskomen in het leven met God. Geborgen in God. God wil in zijn liefde onvoorwaardelijk borg staan. Hij wil herbergen en verbergen in donkere uren. In zelfs een zondig hart. En ouders die dat tegen hun kinderen zeggen, dienen dat ook voor te leven. Ben je ook voor je kinderen een herberg? Kunnen ze zich veilig bij je weten? Mogen ze zich verbergen bij je als ze bang zijn? Als ze het moeilijk hebben? Luther zegt dat ouders de handen van God zijn. Dus wat wij over God zeggen, een kind denkt bij het woord vader allereerst aan zijn eigen vader. De vraag is, als die vader niet goed voor het kind zorgt en je leert het kind het onze vader bidden, waar hij dan aan denkt. Ja, dus ik wil maar zeggen dat ons voorbeeld heel veel te maken heeft met wat wij kinderen geestelijk leren en welke voedingsstoffen we hen meegeven en aanreiken. We kunnen de mooiste dingen mee willen geven, maar als onze eigen praktijk er niet mee klopt, en dan gaat het natuurlijk over het algemeen niet goed. Als het gaat om regels heb ik hier ook opgeschreven dat een tuinier snoeit. Hij begrenst wildgroei om meer vrucht te krijgen. Geloven is voor veel mensen allereerst een leven met regels en uiterlijke zaken. Maar geloven gaat natuurlijk ook over relaties. Omgang met de naaste. En als het goed is ook omgang met God. Dat geeft inhoud aan regels. Regels staan haaks op het denken en leven vanuit het eigen ik. Want regels begrenzen ons. Wijzen ons de weg. Dat moeten we ook woorden geven in onze opvoeding. Hè? Onze kinderen moeten, als ze dat kunnen gaan begrijpen, weten waarom die regels er zijn. We moeten het ook snappen wat de argumenten daarvoor zijn, of de motivatie. En we moeten het ook voorleven, het goede voorbeeld geven. Dus de schatbewaarder beschermt, de tuinier zorgt voor de goede voedingsstoffen, maar snoeit op zijn tijd ook. Het derde beeld is dat van een herder. Met alle lieflijke beelden die het kan oproepen, leren herders een schaap niet allereerst de grazige weiden en de stille wateren. Maar een schaap wordt allereerst bijgebracht dat hij moet gehoorzamen. Hij moet de herder volgen en bij de kudde blijven. Een herder leidt en geeft zo ordening en de voorwaarden om te kunnen eten en rusten. Alleen dan kan hij ze leiden naar grazige weiden en zeer stille wateren. Zonder kudde is de overleefkans van een schaap in het wild een stuk kleiner. Een goede herder heeft ook hart voor zijn dieren en kent ze stuk voor stuk. Als je dat beeld overzet naar opvoeders, juist ook als kinderen wat ouder worden, en er veel meer is te doen met kinderen dan dat ze heel reflexmatig gedrag laten zien, daar bedoel ik mee, huilen is pijn of honger. Als kinderen tot hun verstand komen, dan kun je daar met hen over spreken. Maar die gehoorzaamheid moet wel ver voor het vierde levensjaar al echt aangeleerd zijn. Dat is niet pas op de kleuterschool in de kring. Doen omdat papa en mama iets zeggen is erg belangrijk, ook al kun je nog lang niet alles uitleggen. Het moet leren gehoor geven aan wat papa en mama, de juf de meester, zegt. Het moet leren gehoorzamen. De wil van het kind moet net als bij het schaap gericht worden, omdat het anders verdwaalt en eigen wegen inslaat, los van de herder en de kudde. En de kans dat een kind dan een prooi wordt en verloren gaat is groot. Waar gehoorzaamd wordt, daar komen zorg, aandacht, voeding en rust ook veel beter tot hun recht. Dus regels staan niet tegenover goede zorg. Regels zijn juist nodig, omdat je anders niet komt tot bijvoorbeeld een goed gesprek of tot het aanreiken van goede literatuur om te lezen of het goede gesprek. Een kind is er echt goed mee af. En bij het ouder worden is het belangrijk om dat natuurlijk uit te leggen en ook er een reden en een motivatie bij te geven waarom je die regels hebt. Nog iets concreter vanuit die herder. Opvoeden betekent ook corrigeren. De slinger en de staf waren bedoeld om het schaap bij de kudde te houden en weer op het rechte pad te krijgen als die afdwaalde. Naast grenzen stellen behoort correctie dus bij het opvoeden. En dat lijkt soms wel wat minder aandacht te krijgen, maar het is net zo goed nodig om onze kinderen te leren wat kan en mag en wat niet. Als dat we goed voor ze zorgen en hen ook warmte en liefde geven. We lijken er soms een beetje bang voor te zijn in onze tijd, regels. Het klinkt negatief. We praten liever over groei en ontplooiing, dat gaat vaak wat makkelijker, maar correctie is heel bijbels. De tuinier snoeit, maar een herder behoedt voor dwalen door een steen te gooien en zo met een gevoelige correctie het schaap weer terug te laten keren. Regels zijn nodig om het goede te houden en het kwade te weren. Regels en afspraken geven aan welke ruimte er is, zeggen dus ook wat er wel mag en niet alleen wat er niet mag. Regels geven inhoudelijke richting op hoe iets gewenst is, wat goed voor je is. Regels maken ook duidelijk wat daarom van belang is voor je. En natuurlijk ook de uitleg daarbij als je ze introduceert. Deze beelden geven hopelijk wat aan over de regels en wat je ermee kunt doen. Dus we hadden de schatbewaarder, we hebben de tuinier en we hebben ook gesproken over de herder. Er is ook nog beeld van een gids. En een gids is iemand die dingen uitlegt. Iemand die de weg wijst. Iemand die zegt, let hier eens op en let daar eens op. Of nee, die kant moet je niet op. Een gids is iemand die een eindje met je meeloopt. Ook dat is belangrijk. Als je een regel uitlegt, kan een kind die niet altijd vanzelf ook maar houden. Dus soms moet je samen oefenen. Of met je kind meekijken of het lukt om zich aan die regel te houden. Een gids is iemand die en uitlegt, maar ook afschermt, beschermt en een stuk met je meeloopt. Samen oploopt. Dat is ook een beeld wat Ter Horst gebruikt. Een beeld van de gids. Beelden die helpen om na te denken over het nut en de noodzaak van regels. En het is ook misschien wel helpend als man en vrouw als je erover spreekt om te kijken hoe je dat doet. Hebben wij nou wat meer van de herder nodig? Of wat meer van de schatbewaarder nodig? Of van de tuinier? Tot slot het beeld ook van de priester. En misschien klinkt die wat vreemder in de oren, maar een priester, denk ook aan veel oud-testamentische gegevens daarover, een priester stond tussen de mensen en God in. Een priester deed een stuk van de godsdienst, maar een priester onderwees het volk ook. Mocht ook tot zegen zijn op die manier. En dat is de vijfde. Een priester is ook een beeld wat te vergelijken is met de vader en de moeder, namelijk het inleiden in heilgeheimen. En ik weet, maar al te goed heb ik net ook gezegd, dat dat uiteindelijk het werk van Gods geest is. Maar het uitleggen van de schrift, het uitleggen dat er een God is die leeft, dat is wel vanaf het prilste begin al heel erg belangrijk. Het gebed bij het slapen gaan is een regel, wat een kind aanvankelijk niet begrijpt en wel herkent. Maar juist alleen al die gewoonte hebben, is het eerste wat ze leren. Later hopelijk ook de inhoud van het gebed. En als ze nog wat verder zijn, leren ze met eigen woorden bidden. Of leer je verschillende formuliergebeden aan, zodat ze leren hoe ze hun zorgen, noden, maar ook daar waar ze dankbaar voor zijn, bij de Heer kunnen brengen. Of met de woorden van de psalmen. Hoeveel gebeden staan er niet in de psalmen? Dan lijk je op iets wat een priester doet. Het staan tussen God en mens, in dit geval je kind, in, om ze in te leiden, in te wijden. Ook dat is een opdracht die we hebben. Deze vijf beelden had ik hier opgeschreven om jullie mee te geven en tegen het licht te houden met je eigen regels. Omdat je dan misschien dingen op het spoor komt die je niet hebt bedacht of waar je minder aan hebt gedacht. En die misschien tot een herbezinning vragen, een herbezinning geven en wellicht ook tot aanpassing. Soms hebben wij wel eens regels gesteld waar we later op terug moesten komen omdat ze te strak waren. En ook wij krijgen het verwijt dat bij de jongste er meer mag dan bij de oudste. Ik vind het zelf niet, maar misschien is het soms wel zo. Misschien is het soms ook omdat je wat wijzer geworden bent. En de oudste heeft misschien wel het meeste van jouw goede bedoelingen te lijden, omdat je het dan nog graag zo goed wil doen en wel heel erg veel regels hebt gesteld. In die spiegel heb ik tenminste wel eens moeten kijken. Ik ga dit eerste blokje bijna afronden. Ik heb hier ook nog iets opgeschreven over dat het stellen van regels belangrijk is. Gehoorzaamheid is belangrijk. En dat gaat niet vanzelf. Kinderen willen ook zelf bepalen wat goed en fout is. Ook al stel je ze regels. Dus te veel vrijheid zorgt voor eigen gekozen wegen. Te weinig vrijheid. Dan kan het wel heel erg strak worden en krijg je misschien dat ze ja zeggen maar nee doen. Gezag van jou als vader en moeder kun je daarbij gebruiken, maar ook misbruiken. Het is belangrijk dat de regels veilig en gezond zijn. Het leren van gehoorzaam is iets wat vormt voor het leven en dat is hard nodig. En dan moet willekeur, grensoverschrijdend gedrag en onveiligheid tegengegaan worden. Ook als het gaat om het hart van je kinderen. En dat geldt in huis en in de gemeente. Gehoorzaamheid moet aangeleerd worden en dat gaat het best als een kind zich geliefd weet. En dat ook ervaart. Dan weet hij dat zijn ouders het beste voor hem zoeken. Ook als de regels niet leuk zijn. En dan heeft gehoorzaamheid ook iets van positieve gevolgen. En nogmaals, dat gaat niet vanzelf, maar dat is wel nodig bij regels. Dat is ook een Bijbelse lijn. Zegen en vloek als gevolg op het wel of niet houden van Gods geboden. Liefde en discipline horen bij elkaar. En dan is het wel goed dat die regels aan vier kenmerken voldoen. Want anders dan kun je allemaal dierbare dingen erover zeggen, maar waar moet je dan op letten? Regels die je stelt moeten een doel hebben en daar moet je goed over nagedacht hebben. Dus je moet weten welk doel dat is. Niet omdat je het zelf zo vroeger hebt gehad. Want het is maar de vraag of dat bij jouw kinderen werkt. En het is dan ook maar de vraag of je kunt uitleggen waarom je zo'n regel hebt. Dus een doel. Een tweede is dat vader en moeder het er beide mee eens zijn. Genoeg voorbeelden waarbij het kind weet, dat moet ik aan papa vragen en dat aan mama. Dat is funest. Dan is het niet helder voor een kind en een kind maakt er handig gebruik van. Niet omdat ze vervelend zijn, maar omdat ze mens zijn. Omdat ze net zoals u en ik zijn. Dus een doel moet je hebben met een regel. Beide het erover eens zijn en beide dan ook hanteren. En een regel moet ook redelijk en rechtvaardig zijn en je moet hem ook kunnen handhaven. Als je regels stelt die niet redelijk zijn en die je niet kunt handhaven, ja, dan is het heel snel voorbij met de geloofwaardigheid van zo'n regel. Dan leren kinderen, regels zijn er dus blijkbaar om ergens wel op de muur te plakken misschien, of te horen, maar daar hoef je je niet aan te houden. Dat is dan wat er gebeurt. En de laatste is dat regels ook besproken moeten worden met het kind zelf of met het gezin. En dan niet, weet er mee eens, maar weet je waarom die regel er is. Dus de uitleg. En natuurlijk is dat afhankelijk van de leeftijd. En daar hoort ook bij, als ze wat ouder zijn, bij de consequentie van het wel of niet houden van een regel. En dus je moet weten, waarom is de regel er? Het samen erover eens zijn. Het moet een redelijke regel zijn. Hij moet ook na te komen zijn, handhaven. En het kind moet weten, als ik me eraan hou gebeurt dat, en als ik me er niet aan hou gebeurt dat. En papa en mama doen het, daar en daarom. Nou, leg die criteria nog eens naast uw huidige huisregels. En bespreek samen of er regels zijn die bijgesteld moeten worden. Of besproken moeten worden. En het is helemaal niet verkeerd hoor, als je een keer terug moet komen op regels naar je kind toe. Waarom zou je dat niet gewoon kunnen uitleggen? Of, je hebt met iemand in de gemeente over regels gesproken. En je bent tot andere inzichten gekomen. Het is helemaal niet verkeerd om dan dingen bij te stellen. Denk er goed na over hoe je regels formuleert. Dat zei mijn vrouw toen ze meelas. Zeg ook maar, zegt ze, je kunt regels heel negatief formuleren, maar het is veel beter om positief te formuleren. Je kunt zeggen, je mag niet dit, maar je mag ook zeggen, het is beter om te zeggen, je mag dat en dat. Dat betekent dat die dingen niet mogen. En dan is het beter uitlegbaar. Niet minder politieagent en meer ook het doel van de regel erbij zeggen. Benoem dus het gedrag wat je graag ziet. De basis onder regels is gehoorzaamheid en de onderwerping van de wil van het kind is van groot belang. Wanneer de wil van een kind totaal onderworpen is en tot eerbied en ontzag voor ouders is gebracht, kan er aan heel wat kindelijke dwaasheden en onoplettendheden voorbij gegaan worden. Susanna Wesley schreef hier ooit dit over. Ik sta erop, zei ze, dat de wil van al mijn kinderen bijtijds overwonnen moet worden, omdat dit het enige sterk en relationeel fundament is voor een godsdienstige opvoeding. Wanneer dit grondig gebeurt, is een kind in staat geregeerd te worden door de reden en de godsvrucht van ouders. Tot het eigen verstand en tot eigen rijpheid komt. En de beginselen van de godsdienst wortel hebben geschoten in het gemoed. Nou, je zou alleen al in het spreukenboek daar ook heel wat dingen over kunnen lezen. Hoe je dat dan vervolgens met kinderen bespreekt. Ik noem spreuken 15, maar ook 13. En in Efeze 6 staat daarbij, verwek uw kinderen vaders niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Lering en vermaning des Heren. Tot slot, was nog een vraag. Moeten we dan niet zorgen dat er bepaalde regels in de gemeente gelijk zijn? En dat we het met z'n allen op dezelfde manier doen? Misschien zou dat in een ideaal plaatje wel helpen. Het zou veel duidelijkheid geven. Maar ik denk dat het zo niet werkt. Waarom niet? Opvoeders zijn verschillend en jullie hier in de zaal hebben ook verschillende overtuigingen. Het gesprek onderling kan wel helpen. En vooral het niet oordelen, maar vragen en met een houding naar elkaar toe, wat kan ik leren? Het is helpend, allemaal dezelfde regels, maar het is onbereikbaar. En ik denk ook dat het niet nodig is. De regels in het gezin en thuis moeten genoeg zijn en hebben zeggingskracht om vader en moeder gehoorzaam te leren zijn. Dat is de grondregel. Tegelijk is het gesprek in het gezin over verschillen natuurlijk niet uit te sluiten. Dat hoeft ook niet. Integendeel juist. Kinderen mogen leren dat er verschillen zijn. Jongeren komen er ook zelf achter als ze bij een ander over de vloer komen. Soms, omdat het op een verschillende manier ook kan. En andere regels passen in het ene gezin nu een keer beter dan in een ander gezin. Belangrijk is wel dat we met respect over die verschillen praten. En die verschillen ook gewoon laten bij de opvoeders en hun verantwoordelijkheid. Uitspraken als, die hoor ik thuis ook wel eens, maar daar mag altijd dit wel. En iedereen mag. Goed om die maar feitelijk te checken. En niet alleen om beweringen af te gaan. Kinderen gebruiken het ook nog alles om de regels naar hun hand te zetten. Helder moet wel zijn waarom u kiest voor de regels die u hebt. En geef daar maar helderheid over. En spreek respectvol over anderen die andere keuzes maken. Daar hebben ze misschien hele goede redenen voor die u niet kent. Maar het is ook geen reden om ze over te nemen. Iedereen draagt een eigen verantwoordelijkheid. En dat in niet alleen een waarheid. Dat is niet alleen een waarheid, maar dient er ook voor de zorgen te laten bij de opvoeders van de kinderen en hun eigen kinderen. Het gaat niet om het oordelen. Je hebt genoeg aan je eigen pakje, aan je eigen verantwoordelijkheid voor jouw kinderen. En ons kennen, ook jullie kennen, is maar ten dele. Door een ander te veroordelen, omdat hij andere regels heeft bijvoorbeeld, zetten we hem op een afstand en helpen we elkaar niet verder. Dat was het eerste blokje. En ik dacht, nou, goed 9 uur pauze. Tot die tijd wellicht nog een aantal vragen vanuit jullie. Misschien ook om het concrete op te zoeken, of de casuïstiek op te zoeken. Anders heb ik nog wel wat vragen. Maar misschien is het nog aardig om dit te zeggen. In de vakantietijd die ik had, hebben we afgelopen jaar dit boekje geschreven. Regels om van te houden. We zeg ik, dat is omdat ik het met dominee Middelkoop gedaan heb. Bij Augustinus kwam ik een set regels tegen. Augustinus heeft zijn leven lang geen kloosters gesticht, maar wel groepen mensen waar hij heel veel mee sprak. Vriendengroepen. En soms leefden die ook intensief met elkaar samen. En hij had er gauw door, een mens is geneigd tot het kwade, dus hij heeft daar regels voor opgesteld. Voor vrouwengroepen en voor mannengroepen. Nou, Augustinus, dat is even geleden. Maar wij hebben die regels vertaald naar nu. Dus elk hoofdstuk begint met regels, eenvoudig nagezegd, zoals Augustinus ze had. Meestal maar 1 ruime bladzij. En dan hebben ze naar nu vertaald en met bijbelgedeelte, met wat vragen erbij, opgeschreven. Dit boekje kunnen jongeren heel goed zelf lezen. Maar waar het ons vooral om ging is, regels zijn niet negatief, maar regels gaan uit van het dat ze het goede voor je bedoelen. En het is goed om daar met hen over te spreken en over na te denken. En je bent niet de eerste. Zelfs Augustinus en al heel veel na hem hebben over regels nagedacht. Dus blijkbaar is het zo gek nog niet om regels te hebben. Maar vragen, opmerkingen vanuit jullie. Iets waar je het helemaal niet mee eens bent bijvoorbeeld. Dat geeft altijd wel stof tot gesprek. Wie wil iets opmerken? Was het allemaal zo duidelijk? Daar geloof ik helemaal niks van. Hij trekt dat wat breder. Hij heeft natuurlijk zelf ook. Eerst leefde hij in zonde natuurlijk, maar daarna heeft hij heel lang zich daarvan onthouden. Dus had niet een gezin. Maar wat hij bijvoorbeeld zegt is: als je nou in zo'n groep met elkaar leeft, heb een dagritme. En als je dan de Bijbel leest, lees de hele Bijbel door in stukken. En zorg dat je er ook wat bij zingt. Nou, bij een groep volwassenen is dat anders dan in een gezin. Dus hebben wij de vraag gesteld: hoe zou je dat thuis kunnen doen? Als je vroeg de deur uit moet als pa, is misschien 's morgens niet het goede moment. Misschien dan juist avondeten. Of misschien kun je op zondag extra tijd van. Nou goed, dat gaat niet om goed. Maar zo praktisch en concreet is dat gemaakt. Dus ritme in een dag, ook in je huisgodsdienst. Daar zegt hij dingen over, maar hij heeft het niet over een gezin. Die vertaling hebben wij wel proberen te maken. Als het gaat om kleding, zegt Augustinus. Ja, je levert kleding in als je bij zo'n groep komt. En we gaan niet langer uit van het onderscheid tussen rijk en arm. Uitzondering is als je ziek en zwak bent, dan krijg je extra kleding. Moet de rest ook niet jaloers zijn, want wees blij dat je zo gezond bent dat je het niet nodig hebt. En er is iemand die kledingkast bewaakt. Die dus ook uitdeelt. Vertaling naar vandaag is, hoe zit het eigenlijk met onze kleding? Wie kijkt er eigenlijk mee? En mag ma er nog iets van zeggen of niet? Nou, ik heb ook 2 dochters. Ik weet hoe gevoelig dat kan liggen. En toch is het heel goed om daar wel over te praten. En ook als het eerst een boze blik oplevert of iemand gaat stampend naar zijn kamer, dat koelt vanzelf weer af. En dan praten we er toch wel over door. Maar als ik een rok tekort vind, ga ik het wel zeggen tegen mijn dochters. Ik vind dat ik de man moet zijn die dat zegt en niet de kerels op straat. En ook moet kunnen uitleggen waarom ik dat vind. En of ze het er direct mee eens zijn, als ze het een leuk jurkje vinden, nee. En als het in de groep al helemaal een ding is, dan zijn ze niet blij met wat papa zegt. Maar ze horen het wel. En ik ga niet buigen voor die groep. Ik wil dat je er op een zedelijke manier bij loopt. Nou, dat, Dat zijn vertalingen die we proberen te maken. En dat zegt hij ook over gezondheid, over tijdsbesteding, heeft hij nog wat van die dingen. Dus het is geen opvoedboek, maar het is wel praktisch gemaakt naar nu. Tenminste een poging daartoe. En dan zie je hoeveel wijsheid er eigenlijk in regels schuilt. En dat het eigenlijk, hè, Augustine is leven natuurlijk eeuwen geleden, maar heel veel dingen zijn in de basis hetzelfde als toen. Ja. Is dat een beetje een reactie?
Ja.
Andere. Ja.
Ja, ik gaf al aan van ook in de verschillen. Dus ook in de boeken worden andere behandelingen nodig.
Zeker.
Maar ja, dat is heel alleen op 4 kinderen van 2 tot 9. Maar soms geef je ander, 1 kind is een andere behandeling dan een ander. Alleen de boeken niet te groot verschillen. Ja, maar hij mag altijd niet opvragen. Wij mogen dat niet.
Klopt.
Je wilt ook niet. Dat het lijkt op een kind voortrekt.
Voortrekt, nee, dat is ook zo.
Het is wel best van.
Lastig, hè?
Ze snapt het wel, maar soms is het wel lastig.
Ja. Ja, ik denk dat dat altijd een beetje een spanning blijft. Wij hadden met de telefoon, wanneer krijg je een telefoon? Ik zeg, regel 1 is dat er geen vaste leeftijd voor is, want ik kijk wie je bent, of je het aan kunt. Dus ga nooit zeggen, zij op de 15-jarige leeftijd en zij op 13-jarige leeftijd. Het gaat bij jullie allemaal verschillend. Soms kun je dus van tevoren het voor zijn. Niet om een beetje slimmer te doen, maar omdat ik dat echt vind. Jongens en meiden gaan er nogal verschillen mee om bij ons. Ziek gewoon. Misschien is dat bij anderen wel niet zo. Dus die regel is ook verschillend. Maar dan kan ik hem uitleggen en zijn ze inmiddels zo. Maar ze willen het niet horen als het voor hen later is dan die vorige. Zo simpel is het ook. Dus ze gaan je dat nooit gewonnen geven. Nee. Maar dan weet ik wel dat ze het wel kunnen snappen. Maar ik snap goed wat je zegt. Bij kleinere kinderen is dat soms wel weer veel lastiger. En kan het zelfs een reden zijn dat je toch even een gelijke streep trekt op andere dingen dan dit soort dingen. Ja. Bedtijden. Ook zoiets. We hebben een paar kinderen die gewoon echt veel minder slaap nodig hebben dan de oudste. Dus die gaan in één keer veel later. We hebben de poosje niet gedaan. We liggen gewoon wakker te kijken in bed. Ja, wat doe je dan wijs aan? Dat gaat niet direct over de meest diepzinnige geestelijke dingen. Maar dat zijn wel van die praktische dingen, ja. Dus eerst trokken wij het gelijke. Op die leeftijd ga je zo lang naar bed. Later zijn we daar genuanceerder mee geworden. Voor een ander misschien wel slapper, maar het werkte niet. Ja, dan kun je er aan vasthouden met veel geweld. Ja, niet fysiek, maar met je gezag. Maar waar ben je dan mee bezig? Maar mijn moeder was er altijd heel strak op. Dus als die bij ons is, dan merk ik soms dat ze er wat van vindt. Ja. En ik heb een lieve moeder, maar nee, ja, het moet toch echt zo? Ja. Ik denk, hoezo maar? Ja. Iemand anders?
Ja, van een meisje met die eetstok. Hoe zou je daarmee mee kunnen meedelen met die ouders?
Ja.
Dat meisje werd wel
moeder. Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst eens te kijken. Wil die vader of die moeder daar voor de zoveelste keer wellicht. Hè, want sommige ouders zijn er ook helemaal moe van. Maar wil iemand erover praten? En als dat zo is. Voordat je ook maar iets zegt of vindt. Stel eerst 10 keer een vraag. Hoe is het voor jullie? En hoe heb je dat dan aangepakt? Gewoon dat. En je zit. Nee, want in de beste eetkliniek in Nederland hebben ze het niet voor elkaar gekregen. Wel een beetje. Ze eten nu wel een boterham. En ik weet ook niet wat het is, maar ik geloof dat het nu een wachttijd is van een jaar. Dus dit is een problematiek die enorm groeit op dit moment, lijkt het wel. En die kliniek gaat ook op meerdere plekken nu een vestiging openen. Blijkbaar omdat er zoveel behoefte is. Waar het door komt, weet ik niet. Sommigen hebben door autisme dat ze niet goed kunnen eten. Dit had met uiteindelijk een ziek stuk darm te maken. Dus voor een meisje is eten trauma. Namelijk eten geeft buikpijn. En dat gaat hier zitten. Terwijl het ook hier nog steeds niet goed is. Dus er is een medische reden. Die is niet op te lossen. En dan krijg je mentale en psychisch effect erop. Ik heb haar wel zien eten in ontspanning. Dat ze soms verrassend veel at. Dus het is niet zo dat ze niet wil. Maar in stress situaties is het heel lastig. Ja. En dat, ik denk dat het bijna meer een psychisch probleem nu is dan een buikprobleem. Ja. Ja. Maar daar moet je denk ik, als zoiets is. Ja, ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waarom je daar zomaar wat van moet vinden. Luister eerst eens. En volgens mij kun je iemand meer steunen door te luisteren dan allerlei advies te geven. Nou, als het zo simpel was, hadden dokters en andere hulpverleners het echt al wel opgelost. Het is meer hoe houden deze ouders het vol. En kun je soms een stukje zorg, er is natuurlijk een heel lichamelijk verzorgingsstuk bij. We hebben dat voor een deel bijvoorbeeld geleerd, zodat we het af en toe over kunnen nemen. Nou, dat kostte 1,5 jaar voordat het überhaupt bespreekbaar was. Want moeder wilde dat zelf doen, en dat snap ik heel erg goed. Maar als moeder er bijna onderdoor gaat, nou dan kun je misschien op zo'n manier wat betekenen. Ja. En oma zegt inmiddels die dingen ook niet meer. Die heeft ook geleerd dat het, hè? Ja. Maar harde oordelen doen mensen veel pijn. Alsof ze niet goed hebben opgevoed. Ja, dat is helemaal niet aan de orde. Dus ik denk dat we veel te vaak te snel wat vinden en niet genoeg luisteren. Dat is het simpele antwoord. Ja. Ja, hè? Ja, en ze weten het zo goed voor een ander. Ja. Nee. Zeker. Is ook zo. Is ook zo. Maar als het de vijfde op de dag is, en daarna doet je zus, die toch wel weet hoe het zit, het ook nog eens, kan toch een keer het emmertje vol zitten. En word je er echt goed zat van. Maar het is ook wel waar dat soms... Ja, dat is ook waar.
Iedereen kan altijd wel waar.
Ja.
Ja. Ik denk dat het ook wel een mooi uitgangspunt zo is, hè? Hij zegt iedereen dat hij die vraag geeft, dat kan wat reflectie geven.
Ja.
Ik denk dat het wel een houding is.
Ja. Zeker. Opvoeding is natuurlijk iets wat ons praktisch iedereen wel bezighoudt. Je hebt allemaal zelf een opvoeding gehad. En als je zelf kinderen mag krijgen, dan ben je opvoeder geworden. En als je dat niet hebt, dan zie je het in de familie om je heen. Dus... Het is iets wat ons allemaal wel bezighoudt of raakt. Waar we dus ook heel snel een mening over hebben. Maar wat ook wel heel kwetsbaar is. Want je kent de struggles soms niet. Je weet ook niet hoe het in het huwelijk zelf eraan toe gaat. Of je een beetje op één lijn zit. Dus ik denk dat steunen en stutten vaak bestaat uit luisteren. En eens een keer een kop koffie drinken. En eens kijken of iemand dan wil. En goed bedoelde adviezen snap ik wel. Maar soms is het meer een eigen behoefte. Dan dat je bezig bent een ander te helpen. En dan is het ook wel de eerlijke vraag. Waar ben ik mee bezig? Ook nog eens. Ja. Ja.
Ik ben heel anders opgevoed als ze maar wel.
Ja. Nou, dan heb je samen ook wat te doen.
Is dat best wel een beetje moeilijk.
Zeker. Dat is echt zo.
Kijk, wij hadden bijna kinderen die gaan dood, zwaar veel. Dat zijn mijn onze kinderen ook. Maar vrouw is
dat allemaal goed. Ja. Dat is nogal een verschil, hè? Maar alleen al als je dat kunt zien van elkaar, helpt dan. Want dan weet je ook van elkaar, je praat niet tegen mij, je praat vanuit wat jij hebt gezien thuis en ik ook. Wat kunnen we van elkaar leren? Snap je, als je zo kunt praten, in plaats van je bent bezig elkaar te overtuigen, de zoveelste keren, dat lukt toch niet. Dat maakt nogal wat uit, hè?
Ja, even
rustig. Nee, het is echt niet simpel. Helaas is onder veel echtscheidingen of financiële problemen of het verschil van inzicht over opvoeding een reden voor echtscheiding tegenwoordig. Dus zover gaat dat. Het is blijkbaar niet zo simpel om op één lijn te komen. Ik heb dat net gezegd, ik vind dat ook echt, maar dat is nog niet zo simpel.
Dat ze binnen van huis helemaal niet gewend. Ja. Bij ons is het alleen maar één.
Ja.
Ja, ook wel, ik heb ook wel goede opvoeding gehad, maar ook wel een wat harder opvoeding.
Ja.
Terwijl ik echt, die ik echt wel nodig had.
Ja.
Als het er niet had gehad, was het normaal een drama geweest. Ja.
Dat kun je zelf het beste wellicht beoordelen. Ja. Maar dat is toch mooi, als je kunt zien wat de plussen zijn, ook de schaduwkanten, en de ander kan dat ook doen, en je zoekt samen een weg, hoe kunnen we die plussen in onze opvoeding naar handen en voeten geven?
Ik ben helemaal niet gewend dat kinderen zoveel te zeggen hebben.
Nee. Ik hoor het. Zo diep zit dat bij ons. En dat is logisch. Want, nou ja, zeg maar even, de eerste 20 jaar heb je het zo voorgedaan gekregen. Dat zit in je bedrading. Bij mij ook. Het voorbeeld waar je, bijvoorbeeld als er stress is of je wordt boos, dan val je vaak terug. En dan denk ik achteraf, oh ja, zo deed Paal het ook. Ja. Het is niet goed of fout, hè, maar zo werkt het. Maar dan is ook het eerlijke verhaal, dat was een manier. Waarschijnlijk ook met zijn nadelen. Dan heb ik wat te doen. Vind ik. En gelukkig corrigeert mijn vrouw me dan soms. En omgekeerd kun je soms ook haar aanvullen als. Ja, als mijn, onze tweede zoon lijkt een beetje op zijn vader. Debatteren argumenten tot en met. En op een gegeven moment is zijn moeder er klaar mee. En die kan daar dan niet tegenop. En dan denkt hij, nou, we zijn net lekker op gang. Ik heb dat een keer heel... Ik zeg, nu hou jij gewoon helemaal je mond. Stoppen. Geen argument meer. En hij schrok. Ja, ik kreeg tranen in zijn ogen. Ik zeg, zie je niet wat dat met je moeder doet? Hij zei oprecht, pap, ik was aan het oefenen. Ik zeg, ja, ik zie het. Maar ik wil dit niet. Ja. Ik wil het echt niet. Want je krijgt gewoon te veel praatjes nu. Zo beleef ik het. Maar hij beleefde dat echt niet zo. Maar hij moest wel leren, ik moet op tijd stoppen. Had hij echt te leren. Ja. Dan botst dat even heel hard. Ja. Maar toen was ik nodig om... Nou, een andere keer is het andersom zo. Ja, ik ben met een kleuterjuf getrouwd. Als je de Bijbel uitlegt met een ventje van 5 of 6... dan doe ik zo'n beetje de hele dogmatiek mee. Ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Een kind kan het helemaal niet bevatten. Dat moet in kleinere brokjes en eenvoudig gezegd worden. Nou, daar ben ik dankbaar dat zij... het af en toe overnam, zeg, wil jij het even zeggen? Hoe zou jij dit uitleggen? Ja, kan ze beter dan ik. En een moederhart en een moederknuffel kan natuurlijk een vaderknuffel niet tegenop, hè? Dus man-vrouw zijn, even los van dat je allebei een verschillende opvoeding hebt gehad, is ook heel belangrijk. Soms is het beter dat moeder iets zegt, omdat het een vrouw is. En soms is het beter dat papa iets zegt, omdat het een man is, ja. Daar kun je soms ook over nadenken, wie kan deze boodschap het beste brengen? Ik heb ook wel, hè, dat mijn vrouw zei, ik ben nu al 3 keer of 4 keer hierover in strijd geweest, wil jij het nou eens even doen? Ik ben er gewoon moe van. En misschien luisteren ze dan beter. Gewoon zo praktisch kan het ook zijn. Ja. En dan niet papa de boeman, maar wel eventjes, of mama kan er niet meer tegenop. Nee, we vinden het allebei. En ik heb er ook op een tijd mijn bijdrage in te leveren. Ook als ik een drukke week heb, toch maar eventjes onder het eten of een ander moment. Andere. Ik denk dat als... dan heb je het over situaties waar ze veel bij elkaar ook over de vloer komen. Ja. Als het echt gaat om dat iemand een dwaalspoor inslaat, dan kan dat natuurlijk heel helpend zijn. Dan kun je zeggen, zou je me willen helpen door deze regel aan? Maar dan heb je er ook een ander motief voor. Hè? Dan kan het heel goed zijn dat je zegt, hey, die grens van zo laat thuis, die trekken wij even tegelijk. Ik noem maar even een voorbeeld. Ik zie bij onze jongen dat... Heel veel van zijn maten krijgen veel meer ruimte. Ze mogen echt ver na 12 uur nog thuiskomen. Want ja, ze zijn 18. Ja, die van mij is ook 18, maar ik wil het gewoon niet. En soms zeg ik hem dat, maar ik denk ook, ja, hoe lang doe ik dat nog op deze manier? Dus nu vraag ik, wat vind je zelf een redelijke tijd? Dan kan ik er altijd toch van zeggen, ik ben het er niet mee eens en we gaan zo niet doen. Maar hij moet zelf die verantwoordelijkheid leren nemen. Dat doet hij op zich ook, maar ik merk hoe lastig het voor hem is als hij altijd de eerste is die opstaat en moet gaan. En dat snap ik ook wel weer. Want ik had zelf ook een groep vrienden. Dat wil je niet altijd. Dus we hebben ook wel een keer gezegd bij ons achter het huis. Bij de buitenhaard. Als je het nu een keer laat van maken, maak het maar een keer laat. Niet zozeer. Hij zegt, vanavond komen er een paar. Ik denk dat we een heel goed gesprek voeren. Nou, dan draaien we het een keer om. Maar als het een groot probleem zou zijn. Dan zou ik denk ik wel die ouders opbellen van zijn beste vrienden. Zeggen, kunnen we hier 1 lijn in trekken? Ja. Ja. Maar de vraag is of ze dat willen. Dat is best een kwetsbare vraag, hè? Maar toch, dat zou ik wel proberen dan, ja. Kan ook over drank gaan, of nou, wat het ook maar is. Of elkaar meenemen naar de jeugdvereniging. dat zie ik toch ook wel, dat er een paar die eigenlijk niet meer willen, maar die dan omwille van de vriendengroep meegaan. Als ouders dat even weten, kun je ze net soms een zetje geven en elkaar meenemen. Of die tweede dienst op een bepaalde door de weekse bijbellezing, nou, wat ook maar is. Het is geen garantie, maar ik denk dat dat soms wel is. Maar dan moet je wel, relatie met elkaar hebben. Ja, dat je dat durft te bespreken. Ja. En dat doe je niet met hele volksstammen. Dat zijn er maar één of twee. Ja. Ik weet niet, misschien zijn er hier die daar ook over... Wij hebben wel ook zelf aan nagedacht. Wat nou als we beide tegelijk wegvallen? Waar moeten de kinderen dan heen? En als je dan dat hebt bedacht, weten zij wat je opvoedingslijn is. Dat heeft bij ons ervoor gezorgd dat we met familieleden een paar keer hierover hebben gesproken. Niet zo van, dit is ons blauw boekje en zo moet het. Maar wel op deze basis staan we. En als je dan proeft dat je het daarover eens bent, dan is dat ook wel een adres waar je eventueel je kinderen aan toe zou vertrouwen. Ik vond dat we dat zelf moesten regelen. En niet aan een familie moeten overlaten als er iets heel ergs is gebeurd. Maar dan kom je ook op zo'n gesprek. Niet zozeer, geef me even een lijstje met jullie regels, maar wel, wat is belangrijk? En dat leidt ook tot een gesprek over hoe doen jullie dat dan en hoe doen wij dat dan? Ja. Dat is wel een heftige aanleiding. Maar het kan wel zo, kan vandaag zo zijn. Ja. En levert dat ook een gesprek op? Wat vinden jullie dan belangrijk in de opvoeding bijvoorbeeld? Ja, wij ook. Maar voordat je weet wie je daarin, dat moet je eerst het gesprek hebben. Tenminste, wilde ik eerst het gesprek hebben. Ja, precies. Wij hebben het positief ook nog weer gedaan, omdat wij het ook met de kinderen waren inmiddels ouder. Hun gezin was gegroeid. Van past het nog? We hebben dat toen wat ja op gezegd tegen elkaar, maar hoe zou je dat nu doen? En toen hadden we er ook weer een gesprek over. Dat is echt niet elk jaar, maar een paar keer is dat gebeurd. Oh ja. Ja. Dan heb je die vraag niet. Nee. Ja. Er is nog tijd voor één vraag voor nu. En daarna eerst maar pauze. Ik heb straks wat minder tekst en dan nog wat meer opdrachten. Want dan dacht ik ja. Anders wordt het wel heel erg lang. Kunnen jullie ook onderling er nog eens in kleinere groepjes over praten? Dat was het idee. Maar het grijpt een beetje in elkaar over, hè? Regels en gedrag. Zullen we dan eerst maar een bakje koffie doen? Is dat mogelijk?
Ja, als je een kopje gewoon langs de kosten wel
Het tweede blokje, beste mensen, gaat over gedrag. En dat was, naar aanleiding van vragen, soms over gedragsproblemen, maar niet alleen dat. Broeder Egas, die zei ook, mag ook wel iets breder gaan dan dat. Dus ik heb het beide maar wat verwerkt. Dat betekent dat je soms met dingen kort aanraakt en niet helemaal uitwerkt. Maar luister dan maar zo, van als er nog over doorgepraat moet worden, dan kan dat straks. Want ik wilde dit nog wat beperkt houden als net, om niet te veel uit de tijd te gaan. Dus ik heb weer een kort stukje inleiding en dan ruimte voor gesprek. En anders heb ik nog zelf wel wat vragen aan jullie hierover. Want gedrag van kinderen is wel een heel veel besproken onderwerp natuurlijk. Daar hebben we het natuurlijk net al over gehad. Maar ook kinderen van anderen of op school. Hè, gedrag van alle kinderen wordt wel besproken. En soms ook voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme of een ander profiel. Er zijn vele boeken over geschreven, zijn mensen op afgestudeerd. Dus daar kun je meerdere avonden overvullen. Dat ga ik natuurlijk niet doen, dat kan ook helemaal niet. Maar wel een paar perspectieven. Ik heb hier opgeschreven, onze kinderen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Dus hoe je kind ook is, elk kind is wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Er zijn kinderen die vragen om een andere aanpak in de opvoeding. En ouders kunnen daarmee worstelen, hebben we net besproken. Maar hun omgeving soms ook. En het kind zelf ook. Wat lopen we snel het gevaar zaken voor elkaar in te vullen en er wat van te vinden. En natuurlijk, ook ik kan mijn gedachten niet uitzetten. Als ik iets zie, vind ik ook al vrij snel wat. Maar de vraag is wel, hoe leidend is dat in wat ik zeg of in hoe ik doe? Ik heb zelf veel geleerd van kinderen die heel anders waren dan mijn eigen kinderen. Of het gemiddelde kind, voor zover dat bestaat.
Nog steeds heb ik contact met een oud-leerling met klassiek autisme. Inmiddels is hij begin 30. En ik probeer ook met hem wel eens, als hij bij ons kerkt, over de preek te praten. Maar dat loopt zo anders als met mijn eigen kinderen. Hij zei me al vrij snel, je moet er me niet te veel over vragen. Ik geloof wel dat Gods geest in mijn hart werkt. En daar moest ik ermee doen. En dat was misschien ook wel het beste antwoord wat hij geven kon. Gedrag vraagt in ieder geval om zorgvuldig onderscheid. Al onze kinderen hebben een boos hart. Dat verstoort en zorgt voor ongehoorzaamheid. Dat gegeven moeten we onderscheiden van gedrag dat als gevolg van gebrokenheid in de schepping te vinden is. Kinderen met autisme of een andere diagnose zijn kinderen die op een andere manier leren en ook een andere aanpak nodig hebben. En hun gedrag is niet per se zonder gedrag. Ook die kinderen hebben een zondig hart. Maar niet alles wat anders en afwijkend is, is het gevolg van zonde. Soms wel van gebrokenheid. Dus je moet daar met onderscheid naar kijken, dat wil ik maar zeggen. Ik heb veel jongeren met diagnoses gezien die met goede hulp, begrip en erkenning met hun talenten aan de slag konden gaan. En ook ontplooiing van hun talenten mochten meemaken. Voorzichtigheid, liefde en vooral een uitgesteld oordeel zijn hard nodig. Wat is er een verdriet en schade vanwege onbegrip, miskenning en een verkeerde aanpak. Laten we voor alles kinderen met een gedragsprobleem of diagnose blijven zien als een schepsel van God. En medemensen waar we op een goede manier mee om moeten gaan. Waar wij op een goede manier mee om moeten gaan. En als ons dat niet lukt, dan hebben jij en ik wat te leren. Natuurlijk hebben zij ook wat te leren. Maar als dat het uitgangspunt van denken is. Ik heb met autistische jongeren gewerkt die soms verschrikkelijk kwaad waren. En anderen hadden geslagen op een manier dat ik dacht, dat vind ik niet oké. Maar als ik daarmee was begonnen, had ik geen contact kunnen maken. Ik heb geleerd om mijn eerste vragen, leg mij eens uit waarom jij boos werd en deed wat je deed. En als ze dat konden vertellen, gaf ik daarna aan, maar je oplossing was niet goed. Dan had ik wel, kon ik wel eerst contact maken waar hun verontwaardiging zat, hun boosheid zat. Het is belangrijk om de kinderen waar het anders werkt aan te sluiten. Ook in de geloofsopvoeding is dat nodig. Vraag aan kinderen hoe dingen landen. Wat wel of niet begrepen wordt. Of welke gedachten en gevoelens ze erbij hebben. Of welke beelden. Het kan heel anders gaan dan wij denken. En het helpt als je dat weet. Het is de kunst om de buitenkant aan te passen. Dan hoeven we ons over de inhoud niet gelijk de grootste zorgen te maken. Omdat die komt beter als dat van binnenuit gaat. En met de buitenkant aanpassen bedoel ik als je snapt wat het gedrag zegt. Omdat je het bijvoorbeeld vraagt, waarom deed je dat? Dan kun je daarna vaak veel beter een antwoord of een correctie of een bemoediging geven. Dan dat je gewoon met regels komt. Het beeld van God is voor iemand met autisme bijvoorbeeld vaak heel anders. In veel gevallen is dat beeld minder positief en minder opbouwend. Omdat gedachten over gevoelens en vertrouwen op God anders werken. Voor veel autisten is God bijvoorbeeld veel vaak iemand die heerst, voor wie je bang moet zijn. Dat is in zijn algemeenheid, hè, dit. Ook gevoelens over schuld en berouw kunnen heel anders zijn. Daar kun je alleen achter komen door het contact te maken en dat te vragen. En natuurlijk met een stukje kennis in je achterhoofd. De angst voor God heeft nog alles te maken met onzekerheid die mensen met autisme in het dagelijks leven ervaren in de omgang met anderen. En wat ik net zei over hoe jouw vader voor jou was, dat doet mee in hoe je over God spreekt als je de vadernaam gebruikt. Geldt natuurlijk in dit opzicht ook. Dat wat autisten lastig vinden, doet ook mee in een geloofsbeleving. Dat wat een ADHD'er moeilijk vindt, doet ook weer mee in de kerk. Of als ze thuis een Bijbel lezen zijn, of waar ook maar. De angst kan dus een rol spelen in de relatie tot God, zei ik. Geloofsbeleving klinkt vaak wat afstandelijker en ook rationeler als iemand met autisme spreekt. Geloof en gevoelens zijn lastig of minder goed onder woorden te brengen. Tegelijkertijd hebben onze kinderen en jongeren het onderwijs ook nodig om te leren wat God in zijn woord zegt. En de weg die hij wijst van bekering en van geloof. En het is ook goed om te weten, en als het kan van je kind te horen, hoe een kerkdienst ervaren wordt. Talloze prikkels kunnen een heel andere beleving geven van de dienst. Net als een te lange preek of onduidelijke beeldspraak. Of als er iets gezegd wordt wat niet past in het denkraam van onze jongeren. Mijn geliefde vriend van net sprak mij bij de consistorie aan. En ik dacht, dit was een prachtige preek voor morgen. En weet je wat hij als eerste tegen me zei? Hij zei het zo hard dat de predikant het ook hoorde, dus dat was ook ongemakkelijk. Werd hij vanmorgen per decibel betaald, zegt hij. Dat is een dominee met heel veel dynamiek in zijn stem. Maar hij had compleet overprikkeld. Na 10 minuten was hij helemaal afgehaakt. En wordt hij per decibel betaald. Dat was zijn feedback op de preek. Ik dacht, je hebt nog gelijk ook. Ik snap het al. Ik had me er niet aan gestoord. Maar ik heb ook geen autisme. Dus dat is voor zo'n iemand was die dienst totaal anders dan voor mij. En ik wilde van alles over die preek zeggen. Maar dat had helemaal geen zin. Ik was helemaal niet binnen te komen. Ja. Vaste rituelen van bidden. Tussen haakjes, leer ze een aantal vaste formuliergebeden. Een vaste volgorde, tussen haakjes, in dagritme van lezen en bidden. En het leren van psalmen geestelijke liederen. Dat zijn goede manieren om zaken te onthouden. De vaste volgorde in de liturgie is voor iemand met autisme bijvoorbeeld een belangrijke houvast. Het helpt om te weten wat er gaat komen. En als het lezen aan het begin van de maaltijd beter werkt, voor een ADHD'er of voor iemand anders, omdat het aantal prikkels dan nog lager is, overweeg dan om het moment van het Bijbellezen te verplaatsen. Waarom niet? Het is zoeken en kijken wat in jullie situatie thuis het beste werkt. Maar dat geldt ook in de kerk of in de gemeente, hoewel het natuurlijk minder makkelijk aan te passen is dan thuis. Vaak gaat het zoeken met vallen en opstaan, met blijdschap en met verdriet. En je moet ook verwerken als ouder dat het zo anders gaat dan je soms dacht en hoopte. Het is goed om daar ook over te praten als opvoeder en je hart te luchten op een vertrouwd adres. En voor de omgeving laat dit zien dat een andere manier niet raar hoeft te zijn. Begrip voor anders zijn is heel belangrijk en dat ontstaat niet vanzelf. Het kan nodig zijn, eventueel met hulp, informatie te verstrekken. Niet om te stigmatiseren als iemand met een labeltje, maar om gedrag te kunnen begrijpen. Beter te kunnen begrijpen. Dan wordt meeleven ook makkelijker. Pijn en miskenning verzwaren het pakje van ouders zo vaak als ze een speciaal kind hebben. En het gebeurt maar zo. Onderling of tegen de ouders zelf. En als ouder doe je er goed aan wat expertise te betrekken over wat nodig is. En vaak gebeurt dat natuurlijk ook. Er is ook wel heel veel informatie voorhanden via school of via jeugdzorg. Het helpt voor jezelf en voor de omgeving. En vooral aanvaard in liefde je kind vanuit het andere perspectief. Gemeentelid die anders is, ervaart hem in liefde. Hoe steunend kan een omgeving zijn? Onderschat dat niet. Hoe steunend kan een omgeving zijn? En overschat jezelf ook niet. Vul het niet in voor een ander, maar sluit aan bij ouders. En laat vertrouwen groeien om erover te kunnen praten met elkaar. Maar wees ook eerlijk over grenzen en over wat je kunt geven. Een ingrijpend voorbeeld bij ons in het gezin was, we hadden in de gemeente een meisje dat epileptische aanvallen had en een verstandelijke beperking, behoorlijk heftig. Een meisje was inmiddels 8. En die ouders die waren altijd aan het zorgen, konden ook nooit op vakantie. En dat werd te zwaar. Dus ze zochten eigenlijk een soort steungezin. Waar het meisje af en toe een dagdeel heen kon op zaterdag, bij voorkeur. Dan konden ze met hun tweede kind ook eens wat doen. En er was een oproep geplaatst. Maar ja, het meisje dit vroeg nogal wat. Hè. Gewoon als kind van 8, dus wel groot, maar het was niet zinnelijk. Wat moet je doen als er zo'n epileptische aanval komt? Wat kan ze wel verstandelijk en wat niet? Dus dat vroeg nogal wat. Dus we hadden er met het gezin over gesproken en gedacht, misschien kunnen we daar wel iets in betekenen. Toen wij zover waren, kreeg een meisje een hartstilstand en stierf ze. Ik was wijkouderling daar. Dus ik heb haar zeg maar meegemaakt vanaf geboorte met talloze operaties. En ook haar overlijden. Dus dan denk je iets te kunnen doen. En toch merkte ik hoe mooi het voor die ouders was, juist in die week dat ze overleden was, om te horen dat die wil er was geweest. En dat we hadden geprobeerd in te schatten wie is dit meisje. En konden we op die manier, midden in de rouw, toch nog iets goeds delen. Maar het was niet eenvoudig geweest als we dit hadden gedaan. Want dit meisje had heel veel nodig. Hè? En je wilt dat niet voor één keer. Of na een paar weken zeggen, nu niet meer. Dat doe je voor langere tijd. Elke gemeente heeft wel van dit soort speciale, vaak ook extra geliefde kinderen, moet ik zeggen. En niet iedereen moet dit, en je moet het sowieso niet, maar het is wel goed om na te denken, wat kun je doen om daar eens een klein gebaar in te maken. Hè? Of een keer een bemoediging, of een keer voor de ouders iets te betekenen. Als we zo kijken naar anders, dan is dat heel anders dan er iets van vinden. En wat doet een zorgintensief kind ook met de brussen in het gezin, de andere broertjes en zusjes? Ook dat kan een reden zijn om daar eens iets in te doen, hè. Vanuit onderzoeken die gehouden zijn in de achterliggende jaren is duidelijk geworden dat brussen, broertjes en zusjes dus, van kinderen met een diagnose bijvoorbeeld, eigenschappen kunnen ontwikkelen die met hen meegaan als een rugzak. Eigenschappen die andere mensen soms missen of veel minder hebben. Dat kunnen positieve eigenschappen zijn, maar ook negatief. Het kan zijn dat ze veel meer hebben geleerd begrip te hebben. En dat ze veel meer hebben geleerd wat betekent om helpen. Om te helpen en zichzelf weg te cijferen. Het gaat er niet om dat in te vullen voor die brussen, maar wel om daar eens belangstellend naar te vragen. Hoe is het voor jou dat je zo'n broertje of zusje hebt? Het is vooral niet iets van zielig vinden, maar wel eens te kunnen kijken hoe kan ik daarin steunen. Gewoon door de belangstelling. Want het opgroeien als een brus, een broertje of een zusje van een speciaal ander broertje of zusje, laat onmiskenbaar sporen na. Het heeft gewoon impact en het stempelt de omgeving waarin je opgroeit. Er zijn ook positieve dingen te noemen, zei ik al. Kinderen die zorg en een intensief gezinsleven meemaken, ontwikkelen vaak een sterkere persoonlijkheid, een groter verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen vaker goed luisteren, zijn vaker zorgzaam, hebben een groter aanpassingsvermogen, weten beter om te gaan met crisissituaties. En probleemoplossend vermogen is vaak groter, kunnen beter meevoelen met andere mensen en waarderen vaak de kleine dingen in het leven. Dat zijn eigenschappen die ertoe doen en die erkend mogen worden. Tegelijkertijd is het geen wiskunde, want ieder beleeft het op zijn eigen manier. Er is ook moeite en verdriet, ook al kun je er goede dingen van leren. En er zijn natuurlijk ook negatieve gevoelens. Het kan heel veel verwarring losmaken dat jij zo'n broertje of zusje hebt, of zo'n kind hebt. En voor buitenstaanders kan het misschien wel heel onredelijk klinken als je dat zegt. Zo kan er ook jaloezie zijn. Een kind met een beperking krijgt veel meer aandacht, of krijgt als eerste de aandacht, of mag meer dan anderen. Ook kan het zijn dat het gezinslid meer zorg nodig heeft en daardoor meer tijd en aandacht opeist, ten koste van anderen in het gezin. Daardoor lijkt het alsof dit kind liever wordt gevonden door de ouders. Of gevoelens van boosheid en frustratie kunnen er zijn, omdat je het niet wilt en ook zo graag wel op vakantie had gewild, wel met je broertje of zusje zou willen spelen, maar het gaat niet. Daarvoor schamen kinderen zich soms ook, of daar hebben ze schuldgevoelens bij. Onbegrepen is het vaak voor de omgeving die het niet zelf heeft meegemaakt. En daarom is het belangrijk om daar oog voor te hebben. Al deze gevoelens wisselen elkaar af. Positieve gevoelens van trots, dankbaarheid en blijheid. Maar je kunt ook boosheid en verdriet tegenkomen. Vanwege de handicap van je broer of je zusje. En tegelijkertijd er heel erg veel van houden. Wat hebben brussen nodig? Belangrijk is dat ze goed door ouders worden geïnformeerd. En dat het aansluit bij hun ontwikkeling en vragen. En daar kun je natuurlijk als omstanders in de gemeente ook een steentje aan bijdragen, door dat gewoon eens te vragen en mee te leven. Soms kan het ook helpend voor hen zijn als ze erover kunnen praten om hun gevoelens onder woorden te brengen. Wanneer kinderen goed begrijpen wat er aan de hand is bij henzelf en welke gevoelens dit teweeg brengt, dan lukt het ook beter om die ervaringen een plekje te geven en te verwerken. Belangrijke woorden zijn, en daar kunt u allemaal aan bijdragen, geborgenheid. Vaak tot op latere leeftijd. Veiligheid. Positieve aandacht, open en eerlijke communicatie. En voor ouders, denk ook aan de andere kinderen. En natuurlijk doet u dat. Maar tijd voor één-op-één contact is belangrijk. Liefde, warmte, rust en kalmte. En misschien kan de gemeente daarin betrokken worden of een aantal mensen. En ook hier geldt, vul het niet in. Luister en vraag. Vraag en luister om te kijken wat nodig is en misschien zou passen. Het is in ieder geval belangrijk dat brussen, maar ook ouders van kinderen die speciaal zijn, kunnen praten met iemand die ze begrijpt. Iemand die echt luistert naar hun gevoelens en naar wat deze ouders of broertjes, zusjes bezighoudt. Noem het gewoon een uitlaatklep. Voor anderen is het weer beter om dat juist schriftelijk te doen, het op te schrijven. Of een tekening te maken of in gedichten iets daarvan te zeggen. Afleiding en ontspanning kunnen ook helpen. Dat kun je niet invullen voor een ander, daar kun je wel achterkomen door het contact aan te gaan. Ik denk dat in Bijbelslicht hier ook wat over te zeggen is. Rentmeesterschap over onze tijd en energie heeft ook te maken wat je daarvan kunt delen en kunt geven aan anderen die daar veel minder van hebben, omdat ze een zorgintensief gezin hebben bijvoorbeeld. Het is belangrijk de anderen te zien en te erkennen en gebed te hebben voor elkaar. Kracht, troost, steun, moed en alles wat nodig is, komt uiteindelijk van God. Hij wil omzien naar verdrukte. En hij is de medelijdende hoogpriester die weet wat het is om mens te zijn en menselijk lijden te kennen. En wie we ook zijn, we zijn naar Gods beeld gemaakt. En we zijn diep gelijkwaardig als schepsel uit de hand van de schepper voortgekomen. Er was ook een vraag over pesten en wat we daarvan moeten vinden. Iedereen zal hier in de zaal zijn, daar zijn we niet voor. Maar waarom zijn we daar dan niet voor? Nou, als we naar Gods beeld zijn geschapen en gelijkwaardige schepselen zijn onderling, dan is iemand die pest bezig om Gods scheppingswerk te bekrassen met je tong. Er staat in de schrift dat we gemaakt zijn naar zijn beeld. Dat geldt voor ieder mens. Iemand die gepest wordt, die krijgt de boodschap, jij hoort er niet bij. Of je mag er niet zijn zoals je bent. Dat is de ernstige pesten. Niet omdat het wat naar is. Nee, uiteindelijk is het tegen de schepper en tegen het schepsel. De voortdurende boodschap dat je er niet mag zijn, of dat je niet deugt zoals je bent, tast het welbevinden ernstig aan. Ik weet van volwassenen die er nog last van hebben dat het in jeugd is gebeurd. In sommige gevallen kan het zelfs tot zelfdoding leiden. Als dat voorkomt is een gezamenlijke aanpak wel nodig. De ellende moet naar het licht gebracht worden en besproken onder deskundige leiding. Met school of goede hulp uit de jeugdzorg moet in een groep besproken worden wat er aan de hand is en wat dit voor iemand betekent. En de ellende mag daarbij echt benoemd worden. Pester en gepeste hebben allebei hulp nodig. En daar zijn tegenwoordig ook goede programma's voor. Helaas is het een onuitroeibaar kwaad. Zeg dus niet bij ons, komt het niet voor. Je kunt wel bewustwording en weerbaarheid aanleren door dit thema op tijd te bespreken. En gezond gedrag thuis en op school voor te leven en te stimuleren. Het helpt om welgemeende complimenten te maken. Waardering te leren hebben voor goede en fijne eigenschappen en talenten van mensen. En diep te beseffen dat iedereen gelijkwaardig is. En door God is geschapen en dus door God als mens is gewild. En daar is ook nog veel meer over te zeggen, maar dat wil ik niet doen om tijd en ruimte te hebben ook voor gesprek. Dit waren wat losse vragen, die heb ik verwerkt in mijn verhaal. Op LinkedIn kreeg ik zaterdag een moeder op de lijn, zo gezegd, die zei, je mag niet praten over speciale kinderen. Dat moet u niet doen. Ik zeg, waarom niet? Daarmee stigmatiseert u, geeft u ze een labeltje. U moet ze gewoon aanvaarden als mens, zei ze. Toen heb ik tegen haar gezegd, maar het helpt mij heel erg om te weten wat die mens die anders is dan ik nodig heeft. Dus het gaat niet om het labeltje, het gaat om het kunnen begrijpen. Nou, daar kregen we vervolgens een mooi gesprek over. Maar deze mevrouw heeft een zoon die anders is dan anderen en die was daar heel gevoelig voor geworden. Dus de discussie over helpt een labeltje nou wel of niet, daar kun je van zeggen, er zijn heel veel voorbeelden te bedenken dat het niet helpt. Er zijn ook voorbeelden te bedenken dat het wel helpt. Ja, die discussie kunnen we hier ook voeren, maar dat is misschien niet vanavond het meest voorliggende thema. Eerst maar zijn de vragen van jullie, anders heb ik een paar vragen of opdrachtjes om samen even over na te denken. Dit was het stukje over gedrag en ook over speciaal gedrag. Ook dacht dat er een vinger omhoog ging. Ik ook. Ja. Het mooie is dat je zelf wat over kan zeggen. En een kind is ook het ene moment dit en het andere moment dat. En bij de een is dat dit, en bij de ander is dat wat gelijkmatig, karakter ook een verschil in. Maar aansluiten waar het kind zit, is wel heel erg belangrijk. Dus als hij een knuffel wil hebben, is het tijd voor een knuffel. Als hij het vergeet omdat hij zo mooi aan het spelen is, ja, dan kun jij de behoefte hebben, maar dan is die misschien alweer weg. Ik noem maar een voorbeeld. Mijn vrouw werkt in het speciaal onderwijs. Het was gisteren Koningsdag spelletjes doen. Je doet het, zegt ze, ook voor de ouders, maar een aantal kinderen is heel ongelukkig op zo'n dag, want alles gaat anders en die vinden het helemaal niet leuk. Een zwaar autistisch meisje, zegt ze, ze staat een bal te gooien omdat het van mij als juf moet, maar ze heeft er totaal geen mol in. Wat zijn we aan het doen? Voor een aantal kinderen is het ook wel een feest. Dus dat meisje was toch maar naar binnen gegaan. Maar de moeder staat ook te kijken. Als de moeder snapt wat de jeugd doet, gaat het goed. Maar ze denkt, mijn kind wordt zelfs bij de spelletjes weggestuurd. Ja, dan heb je een probleem. Dus het doet ook heel erg mee, hè? In zo'n geval. Te weten hoe het gezin is. En dit is dan professioneel, maar ook van elkaar. We hebben een jongen met syndroom van Down in onze gemeente. En vader zei tegen mij, ik dacht toen wij het te horen kregen tijdens de zwangerschap. Nee, bij de geboorte kwamen ze pas achter. Nu stort mijn wereld in. Want als ik oud word, moet ik heel lang zorgen voor deze jongen. Hij zegt, ik heb geleerd dat hij enorm veel vreugde heeft gebracht. En dat er met goede hulp, dat mijn leven staat helemaal niet op de kop. Dat ik beeld enorm moeten bijstellen. Dat is een positief voorbeeld. En dat is ook zo, deze jongen is. Leeft in het moment en is een prachtig figuur. Hij moet ook begrensd worden, maar het is een prachtig figuur. Een geweldig voorbeeld vond ik. Hij werkt bij de Downies en de Brownies in Apeldoorn. Dat is een eetgelegenheid waar al deze mensen werken. En toen hij er net was, ging hij een tafel afruimen. Die mensen hadden niet alles opgegeten, maar ze waren wel. Bent u klaar, zegt hij? Ja. Nou, hij pakte een bord en begon de rest ervan. Ze waren klaar. Zo ongedwongen, dat is prachtig. Ja, maar dat doet hij ook in... Over de preek, ik kan daar heel, heel open over praten, tot een voorbeeld voor heel veel mensen, wat hij dan meepakte. Ja. En het is ook een zorgkind, want hij kan nooit alleen zijn bijvoorbeeld. Dus die ouders moeten wel, hebben ook een steungezin gezocht. Ja. Die hebben dat gewoon in de kerkbode gedaan. Zo van, iedereen kent onze kor, wie zou af en toe eens dit en dit. Gewoon openlijk gevraagd. Ja, dat is heel mooi. Kwetsbaar, maar ook mooi. Maar goed, andere vragen of voorbeelden? Dan heb ik er nog wel eentje. Voordat wij getrouwd waren, zijn we, mijn vrouw en ik, twee keer mee geweest met een week, een vakantieweek voor gehandicapten. Meest verstandelijk. Maar niet alleen. Eén meisje, herinner ik mij nog, was verstandelijk niet beperkt. Misschien een beetje jonger dan haar leeftijd, maar prima in staat om na te denken. Ze zat in een rolstoel, verlamd. Er waren nog heel veel aantal jonge gasten, dus op een gegeven moment zegt ze, wil je nou een spelletje doen wat ik kan? We doen een rolstoelrace. Dus wij als kerels in die rolstoel, maar ze won natuurlijk van ons allemaal, want ze was vele malen behendiger. Dat vonden wij ook heel erg leuk voor haar. Maar ze reed over de finish en ze draait haar rolstoel om, dikke tranen over haar wangen. En waarom moet ik zo zijn, zei ze tegen ons, stonden wij. Waarom moet ik zo zijn? Ze had gewonnen, wij dachten, dit is een leuk moment. Wat zou je zeggen? Wat voor reactie kun je dan geven? Het gaat niet om goed of fout, hè? Ik vond dat razend ingewikkeld, maar goed. Ik kan straks wel zeggen wat voor type gesprek we kregen. Wat zouden jullie zeggen? Als je denkt aan te sluiten, je doet mee met zo'n kind en in één keer krijg je die vraag op je bord. Waarom moet ik zo zijn? Wie? Die zou iets kunnen zeggen. Zou je dat ook zeggen tegen van mij? Alsof het feestje in één keer verstoord was. En tegelijkertijd snap je het heel goed. Want onze benen doen het gewoon. Zij zitten altijd. Bij het toilet al vol geworden. Kun je helemaal niet bedenken. Ik weet wel dat het een enorme spiegel ook voor ons was in zo'n week. We hadden s'avonds nabespreking. Daar waren ook wel eens tranen aan onze kant. Van wat je kunt leren van deze mensen. Je kunt er zoveel van leren. Het is wel mooi, mooie reacties. Gewoon wat eerlijk antwoorden. Dus je niet weet, maar eerlijk daarover zijn. Maar soms is het hart, zegt het hart iets wat heel goed past. Soms denk ik dat vrouwen daar wat beter in zijn dan kerels. Maar dat is een vooronderstelling. Ja. Nog een vraag. Wat ik heel erg geleerd is op dat wat ik, waar ik bijvoorbeeld, als je iets, iemand ziet, hè, dat je denkt, oh, wat zal dat moeilijk zijn voor die persoon? Of, oei, dit is wel heel ongemakkelijk gedrag, hè? Ik zou me daarvoor schamen. Dat het voor een ander totaal niet zo hoeft te zijn. En die dat is soms veel ontspannender mee om kan gaan. Wat ik daarin geleerd heb is om maar een beetje uit te zetten wat ik denk of vind. En er gewoon naast te gaan zitten en dat te vragen. Contact te maken. Dat kan dus zijn met de vader of de moeder. Soms ook met de persoon zelf. Hangt natuurlijk af van wat iemand, hoe je relatie tot iemand is en of die in staat is om dat contact te maken. Ik moest heel veel vooronderstellingen wel bijstellen. Dat is voor mij de belangrijkste les geweest. En dat het in het geestelijk leven er ook soms heel anders aan toe gaat dan ik dacht. Ik dacht dat ik dat bijvoorbeeld hier al een keer genoemd heb, maar vergeef me dan. In mijn gemeente, waar ik als jongere zat, als puber, waren er twee jongens met het syndroom van Down, mannen inmiddels. En die ene had eigenlijk het verstand van een tweejarige, denk ik. Kon niet lezen, kon niet schrijven. En zijn moeder was een vrouw die met ere leefde. En er werd haar een keer gevraagd, denk je nou dat Frans, weet jij überhaupt, hij snijdt over, hoe bereik je zijn hart? Hoe zou dat nou bij hem liggen? Want hij heeft net als wij hetzelfde nodig. Ja, zegt ze, hij kan heel veel niet begrijpen. Ik kan ook heel veel dingen niet met hem bespreken op die manier. En toch denk ik, zegt ze, dat hij de Heer echt lief heeft. Want, zegt ze, als de dominee preekt, dat is een oude vrouw, een oude moeder, dus die luistert bij de kerktelefoon. Als de dominee spreekt over Christus, dan gaat ze een vinger omhoog, zegt hij. En dan, als de naam van Jezus valt, dan kruist hij naar die box toe. En gaf die blijk van liefde tot. En ik geloof vast, zegt ze, dat het niet anders kan zijn, omdat het juist niet via zijn hoofd gaat, dat het iets is wat binnen het hart ligt. Ook zo'n leerzaam moment waarvan ik denk, ja, wat zou je met zo'n jongen nou moeten gaan doen? Goed spreken over de Heer, deed zij. En ze had iets ontdekt van dat hij daarop was gaan reageren. We zijn geen harten kennen, daar gaat het ook niet om. Maar dat zijn wel van die dingen dat je heel veel van wat ik altijd gebruik, tekst, denken, kun je helemaal niet wat mee in dat geval. Worden als een kind. Ja. Dus misschien wel meer dat ze ervaren wat je bent dan wat je zegt. We hadden een meisje in de gemeente die geboren werd, heeft een zware bevalling, zuurstoftekort. Dus wel, zeg maar, gezond, maar hersenbeschadiging. Die wilde ook graag categorisatie hebben, maar dat ging niet in de groep. Dus die hebben, Domen en ik hebben dat samen gedaan. Maar ook, wat neem je nou voor materiaal mee? Winnie Evers heeft een boek gemaakt, De Rode Draad. Dat zijn plaat over de helsgeschiedenis en er loopt een rood koord over elke bladzij. Dus dat is de helshistorische lijn. Aan de hand van die platen hebben we basisonderwijs kunnen geven. En het eind wist ze te vertellen, ik heb aan de deurposten van mijn hart dat bloed nodig, zei ze. Dat was het plaatje, dat rode koord liep bij de praat over Egypte, langs de deurpost. Tot met het lijden en sterven van de Jezus, tot en met de hemelvaart ertoe. Nou, dan ben je heel blij met het materiaal, omdat je met tekst niet zo heel veel kunt. Ja. En zij heeft ook niet heel veel gezegd om wij leggen wat uit en dan vragen. Wat landt het nou, hè? Zo. Zoeken. Ja. Dus dat heb ik ook geleerd, ja. Heel veel uitzetten en vragen stellen en daarop aansluiten. En dan proberen het goede onderwijs. Een ander voorbeeld nog. Als Misschien helpt dat ook. Dat is niet van een verstandelijk beperkt iemand, maar van een oude vrouw. Die ontmoet ik tijdens een kerstzangavond, evangelisatie kerstzangavond. Wij hebben op 24 december altijd een avond in de kerk voor de buurt. En dan zingen we psalmen, kerstliederen ook een aantal. En de dominee mediteert, dus geen kerkdienst, het is een open bijeenkomst. En na die tijd is dan koffie en een hoop natuurlijk een praatje. Dus ik had daar een praatje tegen mijn oude mevrouw. Toen 91, nu is ze 95. Er is een contact uitgekomen en ik ging naar haar toe. En deze mevrouw is bijna niks. Toen ik vroeg, waar denkt u wat over God te weten te kunnen komen, zei ze bij de bloemen in de tuin, denk ik. Want die zijn mooi, zei ze. Nou, Brakel zegt daar ook iets over, maar het is natuurlijk veel meer. Ik ging elke 6 weken heen en heb dingen met haar besproken. Soms ging dat wel, soms niet, want ze is ook wel eens heel onrustig. Maar in ieder geval had ik ook op haar laptopje, een snelkoppeling naar onze diensten gemaakt. En af en toe luisterden ze mee als het lukte. En op een gegeven moment belden ze me op. En er was gepreekt over de Canaanese vrouw. En ze zegt, en nu weet ik dat die kruimels voor mij waren. En ik moet daar een antwoord op geven, zegt ze. Dus deze vrouw leerde, die zei het allemaal niet op een manier zoals wij het zouden zeggen, zeg maar. Dogmatisch kon je er van alles nog bij zeggen. Maar daar gebeurde wel iets. En ook in het verdere, denk ik zeker dat de Heer is gaan werken. Niet in de laatste plaats, omdat ze daarvan getuigt inmiddels. Maar ook wel aangaf van op een zaterdag dat ik er was. Wat ik nu ontdek, zegt ze, ik word geen draad beter. Ik dacht, nu wordt alles beter. Dat is helemaal niet waar, zegt ze. Ik word helemaal niet beter. Dan hoor je in hele oorspronkelijke taal, niet in kerkelijke taal, wat er gebeurt bij iemand. Nou, ik ben geen hartenkenner. Ik ben er wel blij mee. En het leert mij om in die context, of net als met een kind praat of met iemand van buiten de kerk, dan gaan de dingen in essentie wel hetzelfde. Maar de manier waarop het gezegd wordt bijvoorbeeld, is anders dan ik het zeg. Dat zijn voor mij spiegels. Dus je mag die vrouw wat zeggen, maar ik leer ook van haar. Wat denken jullie van deze psalm? Voor zover dat lukt. Ik weet niet of je mensen kent met autisme. Vast niet allemaal. Maar deze prachtige psalm, hoe zou iemand met autisme die horen? Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genaad en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Eerst dat eerste stukje. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te alle tijden een zonneschild. Een kind of iemand met bijvoorbeeld autisme of met een andere diagnose, beeldspraak. Daar gaat het hier natuurlijk over. Wat gebeurt er dan als je dit leest? Ja. Dan wordt het heel verwarrend, want God is geen zon. Het staat hier wel. Hoe dan? Dus we hebben natuurlijk in de prediking heel veel uitdrukkingen en beeldtaal soms ook, die niet automatisch bij iedereen landt. Daar kan de dominee nooit overal rekening mee houden. De een heeft er ook ander talent in dan de andere predikanten. Maar dat dit uitleg vraagt en dat je er alleen achter kunt komen door te luisteren hoe beleven ze dit nou en hoe lezen ze dit, ik denk dat dat nodig is. Maar als je zegt dat God wil zorgen en beschermen, een zon en een schild, dan landt dat waarschijnlijk wel. Dan heb je niet die beeldspraak. Nou, dat kun je dan in een gesprek doen. Dus eerst praten, hoe lees je dit? En dan uitleggen wat ermee bedoeld wordt, zonder de beeldspraak. Een zon is volgens mij allereerst hier bedoeld om te zorgen. Dankzij de zon leven, menselijke wijze gesproken, het licht en de warmte. En het schild is om te beschermen. En die oude taal van genaad en ere geven, ja, genaad, dat is natuurlijk genade. Maar wat is dat dan, als die genade en eer geeft? Daar moet je ook nog even over nadenken. Wat is dat, als God genade en eer? Genade, dan gaan we maar. Wat is dat eer geven? Maar dan blijkt dat de zin ook doorloopt. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Dus geeft hij iets goeds in de dood. Nou ja, zo kun je dit soms dan als je probeert te verplaatsen, dan kom je van alles tegen wat allerlei hobbels kan geven in het begrijpen. Dat is eigenlijk mijn... Dat voorkom je niet. Nee. Kom je niet. Nee, ja. Maar als ze het dan zeggen, kun je er gelukkig iets mee doen.
Nee, ja.
Ja. Onze jongste is 10 en we lezen nou in Hosea. Ja, een paar keer stop ik zeg, wat denk je nou wat hier stond? En dan blijkt het soms heel, dat ze het wel heel goed weten en soms helemaal niet. Omdat het oude woorden zijn of omdat het nog helemaal niet bij de leeftijd aansluit. Moet Hosea met een hoer trouwen en dan krijgt die kinderen een jochie van 10. Nou ja, goed. Het zijn ook, dan denk ik, dit is Gods woord, maar het is nogal wat tot er staat. En dan in één keer draait alles om, heel veel oordeel, en ik ga er zelf voor zorgen, zegt de Heer, dan dat ze naar me terug zullen keren. Ja, dan kun je het hele hoofdstuk willen uitlezen, dan is het misschien een klein stukje beter als een paar vragen stellen, dan hoor je tenminste of het een beetje lang. Wat denk je aan? Wat denk je aan?
Nou ja, als je denkt aan de wet te hebben, dan moet je de hele regering dat ook wel te gaan komen.
Ja.
En ik zat daar in de auto en dan denk je, de opruimen van rommel als je een eigen klimaat en je weet nog wel. Nee, af en toe gewoon even wat anders nodig hebt gezegd van je hebt er gewoon niks aan, het dient niet. Maar zulke simpele voorbeelden kunnen zo verrijkend zijn.
Absoluut.
Om het even, dat
ja, mooi voorbeeld.
Er zijn er ontzettend veel simpele dingen op om andere
uit. Absoluut.
Waar we zelf zo vaak kunnen.
Ja. Nee, mooi voorbeeld. En ik moet ook denken, nu je dit zegt, Christus zelf deed dat ook. In de gelijkenissen gebruikte hij het graan op de akker, de herder. Heel veel beelden uit het leven van toen. En natuurlijk, hij was ook God. Dus in die zin ging zijn onderwijs veel verder als de beste vader en moeder kunnen doen. Maar dat hij ook beelden gebruikte om dingen duidelijk te maken. Uit het dagelijks leven, zeker. Dat is natuurlijk de gidsfunctie ook, hè. Een gids kent zijn omgeving en die kan ook bedenken, hé, dit zijn nieuwe mensen, ik moet ze dit vertellen. Nou, een vader en een moeder moeten tegen hun kinderen. Eigenlijk, ja, daarom gebruik ik het ook, maar die moeten dat ook doen. Maar dat is wel heel mooi wat je zegt. Als je zo naar de wereld om je heen kijkt, dan liggen de voorbeelden soms ook voor het oprapen. Ja. Ja. Ja, zeker waar. Nog andere vragen of mooie opmerkingen? Lukt mij niet altijd, maar... Godsbeeld wordt gevuld door hoe jij als vader en moeder bent allereerst. En natuurlijk wat het woord over zegt bij nader onderwijs. En uiteindelijk is het kennen van God het werk van de geest. Maar wie jij bent, dat heeft één op één te maken met hoe ze tegen deze dingen aankijken. Is dat streng? Is dat hard? Is dat rechtvaardig? Is dat ook warmhartig? Hoe gebrekkig ook, hè? Want dat is het. Ben je iemand die het altijd weet? Voor pubers ook. Heb jij echt, stop er een euro in, er komt altijd een antwoord uit? Sorry? Nee. Maar, dat zei ook al een keer iemand tegen me, je mag ook elke dag weer opnieuw beginnen. Hè? Het hoeft niet perfect, het lukt ook niet perfect. Opvoeding hoeft ook niet in één week te gebeuren. Normaal gesproken heb je jarenlang de tijd en kun je ook dingen, je mag ook leren. En je mag ook terugkomen op dingen. En je mag soms ook tegen je kinderen zeggen dat je iets niet goed gedaan hebt. En tegelijkertijd er samen ook over spreken, hoe kunnen we dit anders aanpakken en beter doen. Die verantwoordelijkheid heb je. Dat doe je op je werk ook. Je wilt je werk goed doen of verbeteren. Dat geldt voor de opvoeding zeer zeker ook. Ja. Is pesten hier nog een thema waar iemand iets over wil zeggen? Of niet, misschien niet uit de persoonlijke ervaring, maar wel hoe dat aangepakt werd en wat heel goed lukte juist? Of misschien niet iets waar we van kunnen leren? Omdat die vraag gestelde, dacht ik misschien dat het er speelt. Wat niet gezegd wil zijn dat het openbaar besproken kan worden, maar soms wel. Wat ik soms moeilijk vind is dat we het alleen over schopperen hebben, maar dat het onder volwassenen net zo goed voorkomt. Op heel veel werkvloeren helaas ook. In een andere vorm. Dus het is een kwaad dat overal zit. Niet alleen bij kinderen. Het is bijna 10 uur. Lijkt me goed te stoppen. Dat wil ik. Zeker. Ja. Laten we nog een vers zingen met elkaar. Vers 2. Omdat het daar gaat over waar we het van moeten hebben. Maar ook onze eigen verantwoordelijkheid blijft staan. Dus dat vers spreekt heel mooi met twee woorden. 37 vers 2. En laten we dan 3 ook maar zingen, want 3 hoort erbij. 2 en 3 van 37.
Heer de Almachtige, God in de hemel, wat bent u dichtbij gekomen in uw woord? En wat heeft uw woord ons ook voor de opvoeding? Veel, ja ten diepste alles te zeggen. En we zongen er net van, houd in uw weg het oog op God gericht. Dat geldt ook de weg van de opvoeding. En waar u dat zegent, Heere, zal de uitkomst ook werkelijk niet falen. Dat kunnen wij lang niet altijd van tevoren bekijken, meestal niet. Maar we mogen ons wel vasthouden aan wat u hier zegt. U weet ook wie we als opvoeders zijn. U weet wat maaksel we zijn. Mensen van stof en mensen met een zondig hart. Hoe zullen wij onze kinderen de weg wijzen? Heere, leer ons te denken en te handelen naar uw woord en zo ook op te voeden. En dan mogen we gebruik maken van de kennis die er is over de ontwikkeling van kinderen. Dat is zelfs onze verantwoordelijkheid. Maar wij bidden u, wilt u voor alles geven dat uw zegen ook aan ons opvoeden verbonden mag zijn. Zodat u de harten van onze kinderen niet alleen bereikt, maar ook verandert. U hen bekeert. Geloof en bekering werkt. Zodat ze u achteraan gaan lopen en hun treden in uw spoor zetten. Dat hebben wij nodig, dat hebben onze kinderen nodig. En we smeken u daarom, Heren. We weten dat het zo is. Maar geef dat dagelijks ons gebed zal zijn, o Heren. Neem onze handen als opvoeders. Vergeef ons onze tekorten en zegen hetgeen we doen aan het hart van onze kinderen. En ook met betrekking tot hun ontwikkeling. En het opgroeien naar volwassenheid. Om als een christen de weg door het leven te mogen gaan. Zo zijn onze ogen op u. En weten we ook dat we daar zelf een verantwoordelijkheid in hebben. En zijn we elkaar ook gegeven. Tot een hand en een voet. Heere, mag meegaan wat vanavond gedeeld is. Mag het behulpzaam zijn. Misschien zijn het maar 1 of 2 dingen die ons aan het denken hebben gezet. Geef dat het ten goede mag komen en ons helpt. In deze mooie en verantwoordelijke taak. We danken u voor wat u gaf deze avond. Wilt u ons veilig thuis brengen. Ons dragen en sparen in de nacht die komt. En als er zorgen zijn. Als er verdriet is wat het hart neerdrukt. Als we moedeloos zijn. Heere, zoekt u ons op. En geeft dat we ook deze dingen in uw handen leggen. Omdat onze handen veel te klein zijn en veel te kort. En geef ons de moed en de verwachting, de kracht die nodig is om verder te gaan. Zegen ook de bediening van uw woord hier ter plaatse. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft in de voorbereiding, in de studeerkamer. maar ook in het bedienen van het woord tijdens de diensten, mag het tot eeuwige zegen zijn voor velen. Ja, kon het zijn voor allen, heren, want daar bent u toch op uit, om zondaren te roepen en zalig te maken. Dat is uw werk en we mogen uitzien naar de vrucht en ook weten dat u dat zelf doen zult. Hoor ons zo om Jezus wil. Uit genade vragen wij u dit alles. Amen. Dank en wel thuis.